broers en uw vrienden daarbuiten. Ik zeg u dat het een voorrecht is deze morgen hier te zijn. Zo'n introductie als deze, wel, ik weet niet hoe ik daar ooit aan zal kunnen voldoen. Maar toen we gewoon zaten te praten daar, broeder Noel en ik geloof niet dat ik ooit een persoon heb ontmoet die gewoon precies... We zijn allemaal van verschillende aard gemaakt, maar door dezelfde God. Net zoals broeder Jack Moore. Hij is zeer zeker, broeder Noel zei zojuist, sinds ik hier bij hem ben, dat is zijn schoonzoon, en wat heeft hij hem leren liefhebben en zijn wijsheid en zo leren respecteren. Ik kan daar amen op zeggen, de vele fijne dingen, tijden die we samen hebben gehad, hij en ik en broeder Brown en broeder Bootlayer hier. Fijne godsmannen, ik heb ze werkelijk met heel mijn hart lief. En zoals ik nu zie, worden we er allemaal niet jonger op. Ik denk nu even aan de tijd, als we zien hoe we veranderd zijn, sinds ongeveer 20 jaar geleden, dat we de woestijn doorkruisten enzovoort samen als jongere mensen. Maar alleen te weten dat er een land is waar we nooit oud zullen worden. Op een dag zullen we elkaar daar weer ontmoeten. Gisteravond, toen ik de tabernakel verliet, was er een kleine dame die daar op een draagbaar lag. En ze zei, broeder Branham, jaren geleden, ik geloof dat ze verlamd was. Ze zei, u vertelde me, ik ben nu vergeten wat de opmerking van deze vrouw was, zoiets als ik hoop dat ik het niet verkeerd aanhaal. Ze zei, dat deze kwelling die ik had voor een doel zou zijn of zoiets. Dat ze een baby zou krijgen. En ze kon niet begrijpen hoe dat zou gebeuren in die situatie. Daar stond een jonge, knap uitziende jonge man en hij zei, ik ben de baby die ze kreeg. Hij zei, ik ben de baby die zij kreeg. En zo menig ding is langs de levensweg gebeurd. We hebben hier zelfs geen tijd om erover te praten. We zullen het doen aan de andere zijde. En deze zakenliedenvereniging, ik behoor tot geen enkele organisatie, zoals u alle vermoedelijk wel weet, maar ik, dit is de enige groep waar ik mee verbonden ben en een gemeenschapskaart van heb, want ze zijn ongeorganiseerd, interkerkelijk. Het zijn alleen maar zakenlieden en ze zijn mij tot een groot nut geweest, ook ten opzichte van de aard van mijn bediening die de Heere onze Vader mij gegeven heeft. Het was eigenlijk niet precies dat ik niet van de organisatie houd. Het is slechts een bediening die mij gegeven is. En wanneer ik aan die roeping niet getrouw ben, dan zal ik voor God een trouweloos persoon zijn. En ik denk eraan, net voor ik Tucson verliet, misschien waren velen van u daar, dat ik op een dag in Los Angeles voor de afdeling sprak. En er was... Ik was juist nogal hard tegen de organisatie tekeer gegaan en ik bedoelde niet zo te zijn. Als je het doet om opzettelijk gemeen te zijn, dan zou ik een huichelaar geweest zijn. Dat moet je niet doen. Nee, dat is gewoon naar iemand iets smijten. Maar ik sprak over een boom die ik zag in broeder Sherrod's tuin. Er hingen ongeveer 5 verschillende soorten vruchten aan. En ik zei, ik heb in mijn leven nog nooit zo'n boom gezien. Het was een, er zat grapefruit aan, citroenen, mandarijnen, tangelo, sinaasappels. Alles groeide aan dezelfde boom. Wel, zei ik, dat begrijp ik echt niet. Wat voor een boom is dat? Hij zei, dat is een sinaasappelboom. En ik zei, wel, is dat grapefruit? Hij zei, ja, hoe kan dat? Het is erop geënt. Oh, zei ik snap het. Hij zei, ze behoren allemaal tot de citrusfamilie en elke boom die van de citrusfamilie is, kan erop geënt worden. Ik zei, ik begrijp het. Toen begon ik een klein beetje te juichen, weet u, omdat ik nerveus en emotioneel ben. Dus hij zei, wat is er? En ik zei, wel, ik dacht dan net aan iets. En ik zei, ik wil u een vraag stellen. Ik zei, nu volgend jaar, wanneer de bloesem komt, zullen er geen sinaasappels, mandarijnen, grapefruit en citroenen zijn. Het zullen allemaal sinaasappels zijn, want het is aan een sinaasappelboom, is het niet? Hij zei, nee, iedere tak draagt naar zijn aard. Ik zei, oh, dat klonk dus nog steeds erg goed. Omdat ik, u weet, ik ben, natuurlijk had ik een diploma uit Hartford en al deze andere universiteiten, weet u. Dus ik let op de natuur. Dat is de beste universiteit die ik tot nu toe ooit heb gevonden, de universiteit van de Schepper. Wanneer ik dat gadesla, krijg ik mijn predikingen vanuit de wijze zoals ik de natuur zie werken. En ik zei, wel, dat doet me werkelijk goed voelen. Hij zei, wat is er aan de hand? Wel, zei ik dacht even aan iets. Dus die dag predikte ik daarover. En ik zei, nu kijk, toen de kerk allereerst begon, was het, Jezus zei, ik predikte Johannes 15, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. En iedere rank die geen vrucht voortbrengt, zal worden afgehouwen, verbrand. En iemand die me direct werkelijk hard daarover aanviel, zei, ziet u, ik dacht, wanneer je werkelijk eenmaal vervuld bent met de Heilige Geest en gered, dat u zei dat ze er niet bij vandaan konden lopen. Ik zei, dat is waar. Hij zei, waar, wat dan daarmee? Ik zei, u praat nu over een ander onderwerp. Hij spreekt daarover vruchtdragen, niet over de wijnstok. Hij spreekt over het vruchtdragen en niet over het leven. Hij zei, wel snoei de boom slechts terug, zodat hij zal groeien en vrucht dragen. Hij zei, en ik zei, nu kijk, deze boom, toen die begon, waren het allemaal echte Bijbelse christenen. Dan komt daar een tak, Luther genaamd, en een Methodist, Baptist, Presbyteriaan, citroenen en wat meer. En ik zei, kijk, het bloeit onder de naam van christendom. Maar het leeft van die boom, maar het draagt zijn eigen denominatiesoort, zie. Maar, zei ik, indien die sinaasappelboom ooit zelf weer een tak voortbrengt, zal ze sinaasappels dragen zoals ze in het begin deed. Dat is dus de man die zich daar geplaatst heeft, het hoofd van een van onze grootste pinksterorganisaties. Ik weet niet hoe ik het duidelijk moet maken, zodat iedereen het zal begrijpen, dat het niet mijn idee is, dat ik tegen die broeders of zusters ben. Dat is verkeerd. Ik word zo verkeerd begrepen en ik weet niet waarom, ziet u? Mensen denken dat ik zelfs niet geloof in het gaan naar de gemeente. Maar dat is een mijlenver van de waarheid. We moeten bijeenkomen en dat des te meer naarmate we de dag zien naderen, ziet u? We moeten in eenheid samenkomen. We kunnen niet misschien, wanneer ik in een stad woonde en ze hadden daar niets dan een... Wel, een of andere kerk, ik wil geen enkele naam noemen, maar gewoon een kerk. Wanneer ze slechts één ding geloofden, dat Jezus goddelijk was en heel de rest was verkeerd, zou ik naar die kerk gaan. Wanneer ik geen heel brood kan krijgen, dan neem ik een sneetje. Ziet u, ik wil gaan luisteren, de Heer aanbidden en hem tonen dat ik mijn deel doe. Ik wil hem laten weten dat ik leef. Ik wil iedereen laten weten aan welke kant ik sta. Ik vergader met de christenen en aanbid daar en dien de Heer. Maar het is zo moeilijk. Het zat me altijd zo dwars, maar toen ontdekte ik dat zelfs onze Heer in zoveel dingen verkeerd begrepen werd. Hij zei iets en ze begrepen het verkeerd. Ik denk dat het gewoon zo moet zijn. Maar de wijzen zullen het begrijpen. Ziet u, de Bijbel zei het. Ze zullen het vatten. Vanmorgen dus, terwijl ik dit zeg, en ik zei, wel nu, ze leven van de naam christendom, maar ze dragen de verkeerde soort vrucht. Het heeft een denominationele vrucht. Ze stellen iets in en bestaan daar precies van en leven van het ware leven. Dat probeerde ik gisteravond te zeggen. Deze geest kan in die geest gedoopt worden en toch nog geen christen zijn, ziet u? U leeft precies van hetzelfde leven, maar de vruchten die u draagt getuigen wat u bent. Zie, dat is waar. Ziet u, ze kunnen alle tekenen doen, bidden voor de zieken en de zieken genezen, en ogen openen en duivels uitwerpen en al deze dingen doen. Precies leven van hetzelfde leven dat erin is, maar toch is het een citroen. Ziet u, dat is waar, aan de vruchten wordt u gekend, zei Jezus. En zo vinden we dan uit, en toen ik van het podium afliep, stond deze grote leider op en zei, dat meende u niet. Hij zei, wij weten dat we allemaal ingeënt zijn. Wel nu, dat is waar, dat we geënt zijn, aan de stronk geënt, dat is zo. Maar niet in de wijnstok geënt.
Amen.
Dus toen zei hij begon zo'n beetje me wat te kleineren. En daar was een jonge man, ik geloof dat het iemand van de filmsterren was. Zijn naam is Danny Henry. En hij was een baptist. Wel, hij kwam naar het podium om mij te omarmen en hij zei, broeder Branham, ik hoop dat dit niet heiligschennend klinkt, maar ik geloof dat dit bijna het 23e hoofdstuk van Openbaring zou kunnen zijn. En ik zei, dank u. En hij begon iets anders te zeggen, en hij begon in tongen te spreken. Een baptist. En toen hij dat deed, was er een vrouw hier uit Louisiana, zij was een Française, een nogal grote, zware vrouw, en zij schreef de vertaling op. Wel nu, nog een jongeman die hier toen zat, was een Fransman, en ook hij schreef op wat hij zei. Ze vergeleken de aantekeningen, en beide waren gelijk. En toen kwam een grote, blonde jongen, die helemaal achterin stond, bij Clifton's cafetaria naar me voren lopen. Hij zei, laat mij die aantekeningen eens zien. Ik kwam kijken wat het was, en alle drie hadden ze dezelfde vertaling, en hij was de tolk voor de Verenigde Naties, de Franse tolk. En het zei dit, omdat u deze rechte en smalle weg, de moeilijke weg, gekozen hebt. U hebt uw eigen keuze gemaakt, maar wat een glorieuze beslissing hebt u genomen, want het is mijn weg. Ziet u, en hij zei, en hij ging verder en zei toen, dit op zichzelf is hetgeen zal laten geschieden en veroorzaken en tot stand brengen de geweldige overwinning in goddelijke liefde. Ziet u altijd, zelfs in het Frans, het werkwoord voor het bijwoord, daar in de vertaling. Dus daarin kon ik dus niet zeggen, Mozes, hij maakte zijn keus, hij moest zijn keuze maken. Wij moeten alle onze keus maken en het beste doen wat we kunnen. En God, ik respecteer iedere boodschap die hij omtrent God geeft. Wat het ook is, ik respecteer het met mijn hele hart. Nou nu, ik zie dat een jonge broeder, broeder Stringer, ik denk vanuit Louisiana of Mississippi, een tijdje geleden gekomen is en ons hier enkele foto's bracht die u hebt, ons hebt zien bekijken. Het was van de engel des Heren. Kom het zien. Hoeveel hebben het verhaal gehoord? Ik denk dat ieder van u hier het gehoord heeft. U hebt het op de geluidsband enzovoort. Wel nu, dit werd me op een morgen om 10:00 verteld, terwijl ik in mijn kamer in Indiana stond. Mij werd verteld dat ik in Tucson zou zijn, vroeg in de morgen. En ik zou een klit, wat wij een goat herder, een geitenkopje noemen, van mijn broekspijp weghalen. En 7 engelen kwamen en deden dit exploderen en de grond barstte open en van alles om, stenen rolden van de bergen neer. En 7 engelen stonden daar. En ik zei, wel, ik vertelde mijn vrouw, ze is vanmorgen hier ergens aanwezig, maak alles klaar, omdat een mens op geen enkele wijze daartegen bestand zou zijn om daar uit te kunnen komen. Ik ga naar Tucson, mijn werk hier op aarde is geëindigd. Ik ga naar huis om bij de Heere Jezus te zijn. Wel, zei ze, ben je daar zeker van? Ik zei, ja, jazeker, niemand zou dat kunnen doorstaan, op geen enkele wijze. Ik had zojuist de 7 gemeentetijdperken gepredikt. Daarvoor had ik onze dappere kleine broeder Jack Moore gebeld om hem hierover te vragen. Jezus in Openbaringen 1, die daar staat, met wit haar en alles. Ik zei, hij was een jonge man. En daar kwam de openbaring over, over dat het dragen van een pruik was en niet hem. Hij draagt een pruik en ik kon het niet begrijpen als zijnde de hoogste godheid. En gewoonlijk moesten de oude rechters in Israël bedekt zijn met witte haren. En wit vertegenwoordigt zuiverheid. En de Engelse rechters, tot op deze dag, in het hoge gerechtshof van Engeland, zetten een witte pruik op wanneer ze voorkomen, want er staat op aarde geen andere wet boven hen. Zij zijn het hoogste gerecht. En ik herinner me dat ik daar naar Arizona ging en alles, ik probeerde zo goed mogelijk, ik was doodsbenauwd. Ik ging naar de samenkomst in Phoenix en herinner u dat ik die preek hield, Heer, hoe laat is het? Herinnert u zich dat? Ik zei dat ik dit gezien had, ik zei, voor het gebeurt, herinner u, zo spreekt de Heer, iets gaat gebeuren. U hebt waarschijnlijk de geluidsbanden nu in uw bandenbibliotheek staan. En daar zei ik, herinner u nu, de visioenen, die falen nooit. Iets staat op het punt te gebeuren, vergeet het niet. En een paar dagen daarna werd ik nerveus en ik dacht, wat is het, ga ik sterven? Indien, ik hoop dat het gauw gebeurt, dan kan ik er overheen komen, ik wil niet voortkwijnen. En op een morgen zei de Heer, ga naar de top van Sabino Canyon. Ik was daarboven, terwijl ik mijn handen ophief en bad, en ik voelde iets in mijn hand treffen. Het was een zwaard. Nu, u kunt zich wel voorstellen hoe u zich zou voelen wanneer u daar alleen stond, en hier is een mes in uw hand, ongeveer zo lang. Ik trok het naar beneden en keek ernaar. Het was zo'n mes, een van die... Ik ben toch wel bang voor een mes. En het had een metaal, zoiets als een van die messen, als hard metaal of zoiets, echt scherp en dun. Het had een schild hieromheen, waarvan de duellerenden gebruik maken om zich niet in de handen te laten snijden. En het had een parel hier in het gevest. Het paste precies in mijn hand. Wel, ik wreef in mijn gezicht en keek om. Precies op diezelfde plaats zag ik onlangs een kleine duif naar beneden komen. Ik zal u daar later over vertellen. En ik hield dat in mijn hand en dacht, wel, dat is vreemd. Nu, Heer, ben ik mijn verstand aan het verliezen? Hier is niemand. Ik ben kilometers van iedereen verwijderd en hier is een zwaard. Ik had mijn handen omhoog en waar is het vandaan gekomen? En ik dacht, dat is allervreemdst. Nu zo te zien is het een zwaard, zie? Ik sloeg er tegen, het was een zwaard. En ik zei, er staat hier niemand. Ik sta boven op deze rotsen, precies aan de top van de berg. En je kon zelfs Tucson vandaar niet zien, zo ver weg was het. Ik dacht, nu, dat is iets vreemds. Nu, er moet hier in de buurt ergens iemand zijn die kon scheppen en een zwaard maken en het in mijn hand leggen. Het zou alleen dezelfde God kunnen zijn die een ram voor Abraham schiep. en deze eekhoorns kon scheppen. Waarover u gehoord hebt, en ik zei, hier is het materiaal, 3 verschillende soorten materiaal zitten erin, en ik houd het in mijn hand, net zo werkelijk als wat anders dan ook dat ik in mijn hand zou kunnen houden. En ik hoorde een stem die zei, het is het zwaard van de koning. En ik dacht, nu waar is dat vandaan gekomen? Dat was daar ergens in die rotsen. En ik hief mijn hand zo op en ik zei, een koningszwaard? En ik keek rond en het zwaard was verdwenen. En ik zei, een koningszwaard? Dat is voor, ze slaan tot ridder met een zwaard, zo is het denk ik in het leger of zoiets, ze slaan ermee tot ridder. Toen zei ik wel, daar is het waarschijnlijk voor. Het betekent misschien dat ik op voorgangers handen zal leggen of zoiets dergelijks. Om ze tot voorgangers te maken en dan... Een stem sprak weer terug en zei, het is het zwaard van de koning. Niet van een koning, het zwaard van de koning, zie. Ik dacht, nu, ik ben buiten mezelf... Of mijn verstand begeeft het, of er gebeurt iets, er is iemand die hier bij mij staat. En broeders, deze dingen zijn waar. Ik weet niet hoe het u te vertellen, u hebt altijd steeds zo zien gebeuren, ziet u? Zie? En het, ik kon het niet begrijpen, dus het is een hoogst vreemd gevoel. Vreemd gevoel. Op dat moment dacht ik, nu, wie dat ook is, het heeft mijn hele leven tegen me gesproken vanaf dat ik een kleine baby was. Het staat hier vlakbij en ik kan hem helemaal niet zien. Ik zei, het zwaard van de koning, dat zou, God is de koning. En wat is dit zwaard? Het is het woord. Het is in uw hand geplaatst. Hij zei, vrees geen dood, het is uw bediening. Oh my, ik ging die berg af huilend, schreeuwend, zo hard ik maar kon, terwijl ik over de rotsen sprong. Ik vertelde het mijn vrouw en ik zei, ik ga niet sterven, zie, het is mijn bediening. Ik had haar hier verteld, hier naar Ballypal te gaan en de kinderen mee te nemen. Ik had gezegd, nou ik heb niets, maar de gemeente zal ervoor zorgen dat jullie geen honger lijden en zo, en ik zal je over de grens ontmoeten. En ik zei, nee, ik ga niet sterven, het heeft iets met mijn bediening te maken. Een paar dagen later, terwijl ik uit de samenkomst kwam, kreeg ik een telegram van 3 bladzijden lang. Ik kwam hier vandaan uit Houston, Texas, en die man die me zozeer bekritiseerde toen die avond de foto van de Engel des Heren werd genomen, daar in Houston, hij belde me op en hij zei, stond een telegram, de vrouw zei, ik weet, broeder Branham, dat u het druk hebt. Mijn zoon, de jongen van Ted Kipperman's zuster, staat op de dodenlijst om in een elektrische stoel te sterven. Zei, wat als dat Billy Paul was? Hij zei, hij en het klein meisje moeten sterven. En natuurlijk hebt u het allemaal in de krant gelezen. Hij zei, de enige hoop die we hebben is dat u zult komen en de samenkomst zult houden om de mensen bij elkaar te krijgen. En Raymond Huckstra had me al verschillende keren geschreven, maar weet u, ik had tijdens die samenkomst daar plannen gemaakt om met Mr. McNally en de anderen op jachttocht te gaan. En ik dacht wel, als ik die kinderen laat sterven en mijn poging niet in het werk stel, zal ik nooit meer in staat zijn om te jagen. Ik zei, dus goed, ik zal wel komen. Ik kwam over naar Houston, hield de samenkomst en natuurlijk, ze hebben ze nooit gedood. Alleen zij, ze schonken hun het leven en dat is wat ze wilden, dat ze zouden doen, gewoon hun het leven schenken. Dus dit betekent dus ongeveer 21 jaar, denk ik, in Texas. Dus vervolgens teruggaand ging ik de berg in en ik ging met broeder Fred Sotman. Hij is hier ergens. Broeder Fred, waar ben je? Oh, hier vlakbij. Broeder Fred Sotman, broeder Gene Norman. Op een dag, de tweede dag, terwijl we daar zaten, kwam de Engel des Heren regelrecht in het kamp waar we waren en begon te vertellen over hun kinderen en over dingen die ze aan het doen waren. Ik ging weg en keerde terug naar de heuvel. Ik had mijn javeline reeds te pakken en ik was bezig om te proberen er naar een broeder Fred te jagen. Zo ontdekte ik waar ze op de kant van een heuvel geweest waren om te eten en ik zei, wel nu, ik ga je vertellen wat ik wil doen, broeder Fred. Ik zei, nou jij gaat 's morgens naar dat punt toe, we gaan bij het aanbreken van de dag omhoog, klimmen zo over de berg heen en ga er bij zonsopgang heen. Ik ga langs de andere kant, nu ik wil er geen schieten, maar wanneer ze deze kant uitrennen zal ik vlak voor ze uitschieten en ze zo terugdrijven en kies dan een grote uit. In orde, zei hij, broeder Fred ging er dus heen en broeder Gene Norman, ik geloof niet dat broeder Gene meekwam, is het wel? Hij was aan de andere kant, velen van u kennen Gene Norman, hij is een boezemvriend van velen, fijne broeder. Hij was naar beneden gegaan, een beetje lager. In elk geval, die zwijnen waren er die morgen gewoon niet. En ik kon broeder Fred naar hem zien wuiven. Hij was ongeveer een mijl van me verwijderd en ik dacht, waar zouden ze heen gegaan kunnen zijn? Ik daalde af in een grote ravijn en kwam naar beneden. Ik dacht wel, ik zal kijken of ik kan vinden waar ze zijn. Begon weer omhoog te gaan, was net even na zonsopgang en de zon begon net te stijgen. En ik liep om een grote wijde kloof heen, oh mensen, honderden en honderden meters. Gewoon enorme rotsblokken daar in dat grote diepe ravijn, zulke hoge muren, en het was aardig bezig, de zon kwam omhoog, ongeveer 7 uur denk ik of zoiets. En ik ging zitten, en ik keek rond, toevallig keek ik naar beneden, naar mijn broekspijp, En daar was dat geitenkopje, die krit. En ik zei, dat lijkt eigenaardig, weet je. Weet je, de engel des Heren vertelde mij dat ik ongeveer 40 mijl ten noordoosten van Tucson zou zijn. Ik zou een krit van mijn broekspijp afhalen. Herinnert u zich dat ik dat gezien had, ziet u? En ik zei, dat is vreemd, ik hield het beet. En net toen ik opkeek, zag ik zo'n 20 zwijnen op een afstand van 500 meter tevoorschijn komen om dit lage gras te eten en te gaan liggen. Ik zei, nou, als ik broeder Fred nu maar kan bereiken en hem naar dat punt kan brengen, dan zal hij daar precies in zijn zwijn schieten. Maar ik weet dat hij een mijl of twee van mij verwijderd is. Dus zei ik, wanneer ik deze kleine bergkam zou kunnen oversteken, zonder dat ze me zien, daarboven langs die kleine jeneverboom. Ik zei, als ik langs deze kant kom, is daar een hertenspoor dat langs deze kant naar beneden gaat. Daar kan ik naartoe rennen en uit het zicht verdwijnen. En ik hang hier een stukje papier op, waardoor ik weet bij welke afslag ik naar de canyon ga gaan. En broeder Fred daar net op tijd kan bereiken. Ik wierp dat klitje neer daarover vergeten en ik begon heel rustig de heuvel over te steken. Kijk om, ze zagen me niet en ik rende naar beneden en ik bereikte dit hertenspoor. Ik had een grote zwarte hoed op. En ik begon werkelijk snel door deze canyon te rennen en toen gebeurde het. De hele grond schudde en overal rotsblokken van deze grootte rolden naar beneden. Stof vloog zo rond. En ik keek voor me en daar stonden zeven engelen, precies op de wijze zoals het was. Ik voelde me of ik ver boven de grond stond. Eerst dacht ik dat iemand op me geschoten had, weet u. Met die zwarte hoed op leek ik op een javelina zijn. In ieder geval weet u dat ze donker zijn. Ik dacht dat iemand mijn schoten had ergens bij en toen zag ik wat het was. Wel zodra ik ontving mijn opdracht en het schriftgedeelte, de zeven zegels, welke zijn de zeven geheimenissen. Ziet u? Iemand zei tegen me, nou, o, zei hij, wel, o, de Heere zal u waarschijnlijk, u die visioenen ziet, broeder Branham, op een dag willen openbaren wat deze dingen zijn, dat we allemaal dichter tot God komen en meer kracht bezitten dan we krijgen wanneer we in tongen spreken enzovoort. Ik zei, op die manier kan het niet zijn, omdat ik geloof dat het woord de waarheid is, ziet u. En de Bijbel zegt, wie één woord zal toevoegen en er één woord vanaf zal nemen, het moet in dit woord staan. Ziet u, het zijn de geheimenissen die de mensen over het hoofd hebben gezien. Wel, regelrecht daar is waar mijn boodschap over slangenzaad kwam. En het ware geloof van de zekerheid van de gelovigen. Ik ben mijn Presbyteriaanse broeders daar niet aan het misoordelen. En enkele van uw Baptistenbroeders over de wijze waarop u zekerheid hebt. Ik zeg dit niet om anders te zijn, maar u had het niet helemaal juist, dat is waar. Ziet u, maar ik had het ook verkeerd. Maar wanneer er een engel staat uit de hemel en het u vertelt, en het is precies in de schrift, dan is dat waar, ziet u. Zo is het. Kijk, hij spreekt altijd nauwkeurig volgens de schrift. Daarin sloeg ik het gade tot die cirkel opsteeg, zich snel omhoog begon te bewegen en zij veranderde in een soort mystiek licht. Als een mist. Net precies zoals, hoeveel hebben de foto ervan gezien in de Houston, die in Houston werd genomen? Herinnert u zich dat, ziet u? Nou, precies zo was het. Het veranderde in hetzelfde ding. Het bleef steeds maar hoger gaan en ik rende en rende, terwijl ik broeder Fred en de anderen probeerde te vinden. Na een poosje, ongeveer een half uur later, kon ik hem ver beneden me zien zwaaien met zijn handen. En broeder Jean kwam eraan en zei, ze wisten dat er iets gebeurd was. En zo kwam ik bij hen, dat is broeder Fred die daar juist zit. Terwijl het opsteeg, wist ik niet dat de observatoriums en zo, tot helemaal in Mexico, die foto namen. Het tijdschrift Life nam het, terwijl het omhoog ging. En velen van u, hier is het tijdschrift Life, dat de foto ervan publiceerde. Een mysterieuze zaak hier. En ze zeiden dat ze niet weten waar het vandaan komt. Het is te hoog. Het is boven elke dampkring en al dat andere. Het is voor mist te hoog, omdat het 30 mijlen hoog en 27 mijlen breed was, nadat het zo hoog naar boven ging. Er bestaat er zelfs geen vocht of zoiets van die aard, ziet u? En ze dachten aan een vliegtuig. Ze keken dus alle plaatsen na die dag, geen vliegtuigen erboven. Zie, ze moeten wel met betrekking tot het schudden van ramen en dergelijke, daar zijn geen vliegtuigen boven. Hier is het precies, hier in de tijdschrift, het zal u hetzelfde vertellen en het ging verder en verder precies in. En het staat in de tijdschrift Science, wetenschap, waar ze het niet kunnen begrijpen, ze weten niet wat het is. En een vriend van me ging daarna naar Tucson, naar de universiteit en sprak er met hen over. Ze zeiden, we kunnen het niet begrijpen, wat? Zeg niets, het heeft geen nut. Werp niet uw paarden voor de zwijnen, ziet u. Het is voor de gemeente, voor de uitverkorenen, de uitgeroepenen, ziet u. En ieder kwam toen zeggen, broeder Branham, ik zie uw foto hier, ik zie dit. U weet hoe dat gaat, maar deze langvormige staart, zoals deze broeder hierop heeft, waar het... Excuse me. Broeder Branham, hier is de wijze waarop, zoals het begon omhoog te gaan, snel omhoog. Dit was feitelijk aan de rechterkant. U herinnert zich altijd nog voor het gebeurde dat ik zei, de opmerkelijke engel was degene die tot mij sprak. Dat was aan de rechterkant. Herinnert u zich dat? Zijn vleugels wezen zo terug. Dit zijn precies de vleugels van die engel toen het opsteeg. Kijk, zoals het, ze begonnen de foto's te nemen, omdat het zo mysterieus was. Maar toen de laatste foto, toen het zich in de lucht vormde enzovoort. Dit is zoals Luke het hier publiceerde. U ziet hoe het opsteeg toen ze het net begonnen te zien, ziet u? En daar komt de echte voornaamste foto en laatste foto toen het gevormd werd. Ze weten niet waar het vandaan kwam of waar het bleef. Ze weten het niet. De wetenschap staat er compleet versteld over. Ze weten niet wat er gebeurde. Maar wij weten het. Er zullen tekenen zijn boven in de hemel. Wij weten het, zie. En hij beloofde deze dingen, ziet u? En het enige waarom dit werd toegestaan, om genomen te worden. Maar ik weet dat we deze morgen hier gewoon met elkaar bekend zijn. Wanneer ik u, broeders en zusters, ooit de indruk geef een weetal te zijn, vergeef me dan alstublieft. Ik bedoel dat niet te zijn. Ik sta hier vanmorgen te spreken voor mensen die geleerden zijn, maar die, mensen die knap zijn. En ik ben ongeletterd. Ik kan zelfs mijn schriftgedeelte niet juist uitspreken. Ik heb deze morgen een hoofdstuk te lezen en ik was van plan een van de broeders hier te vragen om het voor me te lezen, omdat ik zelfs de namen daarin niet kan uitspreken. 1 Kronieken 13, als u wilt, broeder Jack, kunt u het opzoeken voor mijn onderwerp. Ik kan die namen zelfs niet uitspreken. Ik laat het hem doen, omdat hij ze kan uitspreken. En ik weet dat ik tot knappe mannen spreek. Maar broeders, deze dingen worden gedaan, zodat u niet zou kijken op mijn ongeletterdheid, maar zou geloven dat ik u de waarheid vertel. Het is God die u de waarheid vertelt. Dit is de waarheid, ziet u? Wel nu. Wanneer ik over denominatie spreek, bedoel ik niet om zo wreed tegen u te zijn. Nee, ik bedoel niet dat u niet naar uw kerk moet gaan. Ga naar uw kerk. Dat is wat u verondersteld wordt te doen. Maar sluit u zich niet aan bij die organisaties, omdat ik u op een dag zal vertellen en bewijzen met de schrift dat het het merkteken van het beest is. En herinner u slechts dat het het merkteken is. Ik zal prediken, ik wilde het niet in broeder Jack's kerk prediken. Hij had me gezegd, ga je gang en doe het, maar ik ga naar de tabernakel en het zal ongeveer 4 uur duren. En mijn onderwerp is het beest in het begin en het beest aan het eind over het spoor van een slang, zie. Het duurt ongeveer 4 uur, ik heb mijn schriftgedeelte allemaal klaar liggen. Het beest van het begin, het was het beest in de Hof van Eden, hij is het beest aan het einde en toont aan dat hij een religieus persoon is en een denominatie die de denominatie vormde en het komt rechtstreeks door het spoor ervan en bewijst het aan u door de schriften dat het zo is. Ik wist dat niet tot de Heilige Geest het me daarboven onlangs gaf. Nu hierin, ik was dit op een dag aan het bekijken terwijl ik hier stond en iets zei tegen me terwijl ik er naar keek en ik dacht, broeder Hickerson, een van mijn beheerders of diakenen van de gemeente in Jeffersonville, als ik niet geloof in het gaan naar de kerk, waarom heb ik dan een gemeente? Wij hadden ze die avond door het hele land aangesloten per telefoon, op iedere 200 vierkante mijl had ik een gemeente. Wel nu, deze foto, ik stond er naar te kijken en iets, ik stond in mijn kamer, iets zei, draai het naar rechts. Ik luisterde. Ik weet dat het klinkt alsof iemand een beetje geestelijk in de war is. Maar ziet u, zoals ik onlangs 's avonds zei, al deze grote dingen zijn zo geleerd. Nou, ik ben daar niet tegen. Vergeet niet, we moeten. Zend uw kinderen naar school en krijg onderwijs enzovoort. Maar ik zeg u er meteen bij dat het ze geen goed zal doen in de toekomende wereld. Omdat daar een andere beschaving is. Dit alles, zo ver boven dit alles, die beschaving zal zelfs geen, daarin zullen geen scholen zijn. Er zal zelfs geen dood zijn. Er zal zelfs geen zonde zijn. Deze beschaving heeft het allemaal. Het doet er niet toe hoe geciviliseerd we worden. De dood wordt steeds meer en meer toegevoegd, ziet u. Die andere zal zonder dood zijn, maar we moeten nu school gaan en we moeten kleren dragen. Ik was van plan over Satans Ede te spreken. Velen van u hebben er een geluidsverband van. Satans Ede heeft een andere Hof van Ede gemaakt. En 6000 jaar heeft het hem gekost om het te maken, net zoals God de zijne maakte in het begin. Maar God maakte zijn Ede en Satan bedierf het. Satan heeft nu zijn eigen Ede gemaakt en God zal het vernietigen, zo is het, en zijne plaatsen. Iets zei tegen me, draai het recht. Ik dacht, ik denk dat ik er goed naar kijk. Zij weer, draai het recht. Ik dacht, misschien bedoelt die stem, draai het naar rechts. En toen ik dat deed, u ziet wat het is, het hoofd van Christus op 33-jarige leeftijd van Hofman. Hier, kijk hier, zie zijn donkere baard, zijn gezicht, zijn ogen, zijn neus en zo meer. Ziet u de scheiding van zijn haar die hier begint? Hij is getooid met die witte pruik van engelen. Om te tonen dat de boodschap dat hij God is, de waarheid is. Hij is de opperste rechter van het heelal, hoogste rechter van hemel en aarde. Hij is God en niets anders dan God. Hij is God uitgedrukt in menselijke gestalte, de Zoon van God genaamd, waarvan de Zoon het masker was. En als dat onze boodschap niet precies juist maakt, geïdentificeerd door de schrift, geïdentificeerd in bediening, geïdentificeerd door zijn tegenwoordigheid, gisteren, heden en voor eeuwig dezelfde, Daarom zijn deze 7 zegels de waarheid, broeders. U mag ermee verschillen, maar ga er gewoon voor zitten en bestudeer het eens met een open hart. Laat de Heilige Geest u gewoon leiden van... Toen broeder Jack hier... Ik belde hem op voordat ik dit predikte en sprak een keer met hem over... Wat was deze witte pruik? Hij zei, wel broeder Branham, ik verklaar het dat het na zijn opstanding in zijn verheerlijkte lichaam moet zijn. Ik sprak met broeder Jack en er is... Ik ken geen mens in de wereld die ik meer zou vertrouwen... Wat betreft hun leringen over theologie en zo, dan op broeder Jack Moore en broeder Phil en dergelijke mannen, echte theologen, die allerlei boeken hebben gelezen en alles vanuit verschillende gezichtspunten. Maar ziet u, zelfs met dat en mijn boezemvriend, ik kon het niet aanvaarden, iets was het daar dat het gewoon niet kon nemen. En dan, toen het kwam, dit, toen zag ik wat het was. Hier is zijn donkere baard, u ziet het. Geloof ik, zie, zijn donkere baard, donker haar, zijn ogen, neus, alles gewoon perfect. En zelfs zijn scheiding van in zijn haar, deze kant op. Hij is God, ziet u? Hij is God. Ziet u? En hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. En dit is het tijdschrift Luke, of tijdschrift Life. Ik denk dat dit... Ik ben vergeten welke uitgave het nu is. Oh, 17 mei 1963. Toen kwam het uit. Voor degene die het tijdschrift wil hebben. Het is dezelfde foto die Rockefeller en zijn vrouw aan de achterkant ervan heeft. En dit is het nieuwe tijdschrift Science dat zegt, het is nog steeds een mysterie. Waarom zeg ik deze dingen? Opdat het u een weinig inzicht mag geven over de dingen die we proberen te zeggen, dat God, zowel in hemel als op aarde, aan het vaststellen is dat deze onderscheidingen en visioenen waar zijn. We hebben genoeg nabootsingen, dat hebben we altijd, maar bedenk, voordat er een valse dollar kan zijn, moet er eerst een echte zijn. Er moet eerst een echte dollar zijn om ervan nagemaakt te worden. En zoals we een echte Mozes en een echte Aaron hadden, kregen we toen na hen een Jannes en Jambres. Ziet u hoe het allemaal komt? Ze zien het en proberen het dan na te bootsen. Terwijl er in werkelijkheid één originele is. Zo is het. Dit wordt niet gezegd om te kwetsen, of te vernederen, of iets te misplaatsen. Maar slechts voor de waarheid om te weten dat ik... Ik ben een oude man aan het worden en ik weet dat mijn tijd niet zo lang meer is. Als Jezus vertoeft, mag ik misschien... Zou ik nog een klein poosje kunnen blijven, maar ik weet dat dit hart op een dag zijn laatste slag zal maken... En dat ik daar in een grote donkere kamer doodgenaamd zal binnengaan. Maar wanneer dat komt, wil ik niets hebben waarop ik moet terugkijken. Om te trachten me ervoor te bekeren. Ik wens, wanneer ik tot dat tijdstip kom, met Gods genade schoon en zuiver te zijn. Ik wil mezelf, wanneer ik daar binnen ga, in de klederen van zijn gerechtigheid wikkelen. Met alleen in dit ene in mijn gedachten, ik ken hem in de kracht van zijn opstanding. En wanneer hij roept, zal ik tussen de doden uitkomen en voor eeuwig met hem leven. En mijn doel hier nu is om te proberen ieder mens, niet om uw theologie of iets te veranderen, maar om uw geloof in Gods belofte voor deze dag te vergroten. Laat ons nu bidden, dierbare God. We zijn vanmorgen een dankbaar volk, maar toch, heren, we leven in een duister wereld. Er is hier vanmorgen niemand onder ons, vader, die niet anders voelt dan dat we een dichtere wandel met u wensen. We wensen die aanraking van u in ons leven, die ons zacht kan maken en soepel, zodat u ons op ieder moment kunt veranderen, ons vormen tot zonen en dochters van God. Dat hier is ons doel, vader. Dat is mijn enige doel, om te proberen voor u te leven. En om uw woord te ontvangen en het terug te brengen tot de mannen en vrouwen die niet om een ander mens te zijn, maar om hem die mij leven heeft gegeven, te proberen te eren. Sta het toe, heren. Laat er vandaag hier geen persoon zijn. We zijn vanmorgen weer telefonisch aangesloten over het hele land, maar mogen er geen mens die zich bevindt onder het geluid van onze stem ooit in die grote zaal moeten gaan, zonder u in de kracht van uw opstanding te kennen. Indien daar ergens door het land zondaren zijn, die, of in dit gebouw, deze grote aula die hier vanmorgen zitten. Indien er zijn die u niet kennen, mogen dit de dag zijn dat hun bewustzijn wordt geschud. Opgewekt en dat ze zullen beseffen dat ze niet weten welke minuut we geroepen of gedagvaard kunnen worden in de hoge om verantwoording af te leggen van onze levens. En wanneer onze naam nog steeds in dat gedenkboek staat, zullen we verdoemd zijn. Maar als het staat in het boek des levens, van het lam, het ware leven, dan zijn we gered. En moge het Heer, wanneer het leven doortrekt van de halm in het stuifmeel, in het kaf en dan in de graankorrel, terwijl ze deze morgen voorbij gaan, wanneer er iets van leven is dat in het graan gaat, dat nog in de stengel ligt, breng het er vandaag uit, Heer, moge het de beweging van het graan volgen. Want we vragen het in Jezus' naam. Amen. Neemt u me niet kwalijk dat ik zoveel tijd neem. Ik vergat dat het zelfs over de radiotijd er ginds gaat, de telefoontijd. Nu, laten we opstaan voor onze lezing. En broeder Jack, hebt u uw Bijbel daar? Terwijl ik mijn teksten opzoek, wil ik broeder Jack vragen dit schriftgedeelte te lezen, omdat ik die namen niet kan uitspreken. Goed. 1 Kronieken 13. 1 Kronieken 13. En David raadpleegde de overste over duizenden en over honderden en alle vorsten. En David zei tot de ganse vergadering van Israël: indien het u lieden goeddunkt en het naar de wil van de Heere onze God is, laten we dan naar alle kanten boden uitzenden tot onze overige broeders in alle landstreken van Israël en ook tot de priesters en levieten die met hen zijn in de steden van haar voorsteden, opdat zij met ons vergaderd worden. En laten we de ark van onze God naar ons overbrengen, want wij hebben in de dagen van Saul ons om haar niet bekommerd. En de ganse gemeente zei dat men zo zou doen, want de zaak was recht in de ogen van het gehele volk. Toen riep David geheel Israël tezamen van de Sichor in Egypte tot aan de weg naar Hamat om de ark van God uit Kirjat Jearim te halen. En David trok met geheel Israël naar Baala, naar Kirjat Jearim, dat tot Juda behoort, om vandaar de ark van God, de Heere die tussen de cherubs woont, waarover de naam is uitgeroepen, te halen. En zij vervoerden Gods ark op een nieuwe wagen uit het huis van Abinadab, en Uza en Ahio leidden de wagen. En David en geheel Israël speelden uit alle macht voor Gods aangezicht, zowel met gezang als met harpen en met luiten en met trommels, met cymbalen en trompetten. En toen ze bij de dorsvloer van Gidon kwamen, strekte Uza zijn hand uit om de ark te grijpen, daar de runderen uitgleden. Toen ontbrandde de toorn des Heren tegen Uza, hij sloeg hem, omdat hij zijn hand naar de ark had uitgestrekt, en hij stierf al daar voor het Gods aangezicht. En David was diep getroffen, omdat de Heren een zware slag aan Uza had toegebracht. Daarom noemde hij die plaats Peres Uza tot op deze dag. Ten dien dagen werd David bevreesd voor God en zei: hoe zal ik de ark van God tot mij brengen? Daarom liet David de ark niet tot zich brengen in de stad David, maar bracht haar onder in het huis van Getit Obed-Edom. En de ark Gods bleef 3 maanden bij het gezin van Obed-Edom in zijn huis, en de Heere zegende het huis van Obed-Edom en alles wat hij bezat. Dank u, broeder Moor, voor het lezen van het schriftgedeelte. Neem me niet kwalijk dat ik dat zelf niet kon lezen, maar ik kon het niet. Nu wil ik dat u met mij opslaat Markus 7, vers 7. En we zullen de eerste 7 versen van het 7e hoofdstuk van Markus lezen. En tot hem vergaderden de fariseeën en sommige van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren. En toen ze zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, berispten ze hen. Want de fariseeën en alle joden eten niet, tenzij dat zij hun handen gewassen hebben, daarmee vasthoudend aan de overlevering der ouden. En wanneer ze van de markt komen, eten ze niet, tenzij ze eerst gewassen zijn. En vele andere dingen zijn er, die ze hebben aangenomen om te houden, namelijk het wassen van de drinkbekers en kannen en koperen vaten en tafels. Toen vroegen de fariseeën en schriftgeleerden hem, waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzettingen der oude? Maar eten zij met ongewassen handen? Maar hij antwoordde en zeide tegen hen, terecht heeft Jesaja van u huichelaars geprofeteerd, zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs aanbidden ze mij, omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Laat ons bidden. Dierbare God, eer nu uw woord en mogen het datgene waartoe het bestemd is vervullen. Gebruik ons als instrument om het te spreken en onze oren om het van u te horen en onze harten om het te ontvangen. We vragen het in Jezus' naam voor de glorie van God. Amen. U mag gaan zitten. Nu mijn onderwerp voor enkele ogenblikken is... We zijn vanmorgen met de nationale telefoonverbinding verbonden. En ik begrijp dat mijn goede vriend Roy Borders wel tamelijk verscheurd over gisteravond meeluistert. Ik was vergeten dat wij gisteravond met de radio verbonden waren, of deze telefoonverbinding. Roy, waar je ook bent, of je daar in San Jose in de gemeente bent, of daar in McHugh's gemeente, of waar je ook bent, vrees niet, mijn broeder. Alles zal goed komen. Zit stil. Hij zal het me bekendmaken, Roy. Maak je geen zorgen, zoon. Heb geloof in God. Mijn onderwerp voor vanmorgen is... proberen om God een dienst te bewijzen zonder dat het Gods wil is. Wel nu, dat is een vreemde tekst. En ik vertrouw dat God dit aan ons wil onthullen. Bedenk, proberen God een dienst te bewijzen zonder dat het Gods wil is. Nu, dat schijnt erg vreemd, maar misschien kan God ons hiermee helpen. Wat ik vanmorgen ook nog zou willen zeggen, is dat we blij zijn een vriend van mij in ons midden te hebben, een hele beste vriend, een jongeman. Velen van u die nu aan de radio luisteren, kunnen, of aan de telefoonaansluiting, weten wie dit is. Vandaag is het zijn verjaardag, 93 jaar, broeder Bill Dow. Die hier tegenover mij zit, 93 jaar. Verscheidene jaren geleden zei de dokter, hij kan niet leven. Ik merkte zojuist dat hij hier nu zit. Hij lag onder een zuurstoftent en zijn lieve vrouw riep me en zei, broeder Branham, als u verwacht uw oude vriend Bill nog levend te zien, mag u wel dagelijk komen. En ik, een van mijn banden had een snee aan de zijkant. Mijn wiel was uit balans en ik scheurde een band van mijn auto om te proberen bij hem te komen. Ik kwam net uit een tankstation en terwijl ik uit het toilet kwam, het benzinestation, terwijl ik in Ohio was gestopt om bij hem te komen, terwijl ik eruit kwam, zag ik een visioen. En daar stond Bill Dow in de kerk met zijn hand uitgestoken. Het veranderde en ik zag u de straat aflopen en het mij de hand schudden. Hij zei, ga hem vertellen, zo spreekt de Heer. Hij was toen ongeveer 90 jaar oud. Hij had een hartaanval met een blokkering van het hart en een complete hartstilstand. Zeer schrandere dokter. De man is geen... Hij wil niet, ik wil dat niet zeggen. Hij is gewoon een man die het betalen kan. Die elke dokter kan krijgen die hij maar wil. Hij had een zeer fijne Joodse arts die me in de gang tegenkwam en zei, hij heeft geen schijn van kans om te leven. En ik ging naar binnen en schoof mijn hand onder de zuurstoftent en hij zei, Bill, kan je mij verstaan? Of ik zei, en hij knikte met zijn hoofd en ik zei, zo spreekt de Heere, je zal nu niet sterven. En een week later, toen ik naar de preekstoel liep om mijn boodschap te brengen, komt daar broeder Dow door het gebouw aanwandelen. En toen ik naar First Restaurant reed, daar dwars door, ik bedoel de Blue Boar aan de overkant in Louisville, daar stapte hij uit de auto en liep de straat af terwijl hij zijn hand uitstak, precies volgens het woord des Heren. En dat is 3 of 4 jaar geleden en hier zit hij, helemaal hier, naar Shreveport gekomen. Hij reist door het land, nu niet per vliegtuig, maar per auto. En hij zit hier vanmorgen. Gefeliciteerd met uw verjaardag, broeder Dow. En wel vanuit het hele land en overal vandaag, God zegen u. Ik doopte hem, een gewezen volgeling van de drie-eenheidsleer. Ik doopte hem toen het was een van mijn eerste samenkomsten, toen broeder Banks Wood hem zijn kleren moest afstaan. Hij is een forse man, zoals u wel weet. En hij ging het doopbassin in en ik doopte hem op ongeveer 85 of 90-jarige leeftijd in de naam van de Heer Jezus. Hij zei dat hij zich nooit recht in orde kon voelen totdat hij die zekerheid van iets vond. Toen ontving hij een geboortedag waarin hij nooit oud zal worden. Zo is het, dat grote land. Hij verwacht zelfs te leven om de komst van de Heere te zien. Het kan gebeuren. Maar als hij zou ontslapen en we zouden op dat moment wakende zijn, zal hij eerst komen. Zo is het, broeder Douw. Dus er is geen andere manier meer om het te missen. U bent precies op de weg. Blijf daar, mijn broeder. God zegen u. Ik dank de Heere voor een goede man zoals hij en voor al die jaren die hem gegeven zijn. In het boek der Kronieken proberen God een dienst te bewijzen zonder dat het zijn wil is. Allereerst willen we begrijpen dat God soeverein is. De huidige mensen vragen zich af waarom we geen opwekking kunnen krijgen. Gelooft u dat God soeverein is? Kijk, de Bijbel spreekt erover en we proberen, terwijl ik niet lang geleden met een groep van mijn fijne broeders, baptistenbroeders, sprak. Ze zeiden, broeder Branham, wij kunnen slechts een opwekking hebben wanneer we het woord voor woord, bladzijde voor bladzijde, letter voor letter nemen. En ik zei, bladzijde voor bladzijde, dat geloof ik ook. Ik zei, ze hebben dat altijd al geprobeerd te doen. Hij zei, maar we moeten de Griekse uitleg van het woord vinden. Wat het Grieks zegt. Ik zei, ik heb niet zoveel gelezen, maar wanneer ik de geschiedenis van de kerk en van het concilie van Nicea lees, en voorafgaand aan het concilie van Nicea en de Nicea vaders enzovoort, waren ze daar toentertijd ook al over het Grieks aan het argumenteren. En dat is 2000 jaar geleden, en de een zei het betekent dit, en de ander zegt het betekent dat. Het Griekse woord betekent dit. Precies zoals met onze taal, het woord zie. Gebruik het woord zie, je zou kunnen bedoelen een hoeveelheid water, ik begrijp het, of vele andere dingen, boord. In plaats van om een gat te maken, een wandeling maken, of you board me, je verveelt me, jij betaalt me huur, of het zou van alles kunnen betekenen. En die klinkers enzovoort veranderen precies de hele betekenis. U kunt het dus nooit zo doen. God schreef het op deze manier, omdat het gehele woord is geïnspireerd en hij zei, dat ik dank u, Vader, dat u deze dingen voor de ogen van de wijs en verstandig hebt verborgen en ze aan zuigelingen, zulke die willen leren, hebt wilt openbaren. Amen. Het is een openbaring van hem, zoals ik de vorige avond al zei. Wil het aan kinderkens openbaren? Ik zei, het zal niet werken, meneer. Ik zei, een opwekking zal nooit komen tenzij God, de soevereine God, het zendt. En dan kan hij wel een grote nul nemen die zelfs zijn naam niet kan schrijven en het daarmee doen. Die zelfs zijn Engels niet goed kent, laat staan Grieks. En dat heeft hij gedaan in de tijd toen Petrus predikte op Pinksteren, weet u. Hij kon niet eens zijn naam schrijven, onwetend en ongeletterd. Maar God doet dingen op zo'n vreemde manier. Voor ons intellectueel denkvermogen. Dat maakt hem God. Wanneer hij een groep theologen en waardigheidsbekleders enzovoort had genomen, had ze gezegd, die knappe kraaien vast, ziet u, hij had het precies juist. Maar God kwam neer en nam vissers, die zelfs hun naam niet konden schrijven, en dat nam hij. Dat is God, hij neemt iets dat niets is en maakt daar iets uit tot zijn eigen eer. Hij nam een chaos en maakte er een ede uit. Dat is God. Wel nu, als er iemand is die de mechaniek bezit voor een opwekking, is het onze edele broeder Billy Graham. De mechaniek is goed, maar de mechaniek zal het niet in beweging zetten. Het heeft de dynamiek nodig om het te bewegen. U kunt een auto bouwen, fijne stoelen erin plaatsen, prima zuigers en kleppen maken en door de wetenschap bewijzen wat het kan doen, maar tenzij de dynamiek aanwezig is, is het gewoon een doodstuk materiaal. Dus toen, met de opwekking in Wales, een van onze laatste opwekkingen voor onze Pinksteropwekking, wist niemand hoe de opwekking tot stand kwam, slechts een groepje mensen. Nu, wanneer we alle, onze vriend Billy Graham en alle Presbyterianen, Lutheranen, Pinkstermensen en alles tezamen, krijgt en de stad ingaat en daar een grote samenkomst van duizenden mensen houdt en binnen 2 weken er 30.000 komen die hun hart aan Christus geven, als u 2 weken later terugkeert, vindt u er geen één meer. Begrijpt u, dat is de mechaniek. Maar laat God in zijn soevereine genade slechts tot een of ander simpel iemand een nitwit spreken, om zo te zeggen, een grote nul, laat zijn geest in de stad vallen. Dan kunnen mannen niet aan het werk gaan, vrouwen kunnen de afwas niet doen, werksters kunnen geen bed opmaken. Er is slechts een geroep en geween met hun handen opgeheven in de lucht. Dat is opwekking. Dat is in de wil van God. Men had verteld dat enkele eerwaarden van de kerk naar Wales waren gekomen om te begrijpen of uit te vinden wat de hele mechaniek in de opwekking gedurende de opwekking van Wales was. En toen ze van het schip gingen, met hun hoge hoeden op, hun hoge ronde boordjes om, zagen ze hem, een kleine politieagent, de straat uitkomen terwijl hij zijn verkeersknuppel al fluitend zo rond en rond zwaaide. En ze zeiden, beste man, kunt u ons vertellen waar de opwekking van Wales is? Hij zei, jawel mijn broeders, u staat er middenin. Ja. Hij zei, ik ben de opwekking van Wales, begrijpt u? Ik ben de opwekking van Wales, omdat de opwekking van Wales in mij is. Dat is soeverein. Dat is wat God doet. En hij alleen heeft het recht om een opwekking te zenden. Het is niet krijgt de mechaniek bij elkaar, het is God bidden om de dynamiek te zenden. De dynamiek. Hij openbaart zijn woord alleen in de voorbestemde. Wel nu, wanneer ik het woord voorbestemd gebruik, het is wel een slecht woord om in het openbaar te gebruiken, vooral wanneer we een gemengde groep van Arminianen en Calvinisten hebben. En niet een... Ik heb u gevraagd om niet te denken dat ik het allemaal weet, maar volgens de schrift zijn ze beide verkeerd. Genade is wat God voor mij deed, werken zijn wat ik voor hem doe, begrijpt u? Dan hebt u het. Wanneer u in een van deze takken omhoog klimt, zult u zeker weldra aan het eind van de tak belanden en u kunt niet meer terug. Het boek der Efeziërs trekt het bij elkaar, denk ik. Wel nu, maar wanneer ik het woord voorbestemd gebruik, denk dan niet dat ik, dat is het enige woord waarmee ik het weet te, het is Gods voorkennis, begrijpt u? Hetgeen hij wist. Hij kan niet zeggen, hij stierf zodat een ieder gered kon worden, dat deed hij, maar door zijn voorkennis wist hij wie wel en niet zou willen. Begrijpt u, dat is wat hij weet. Ik weet het niet en u weet het niet, we werken dus onze eigen verlossing uit met vrezen en beven. Wel nu, maar God heeft zijn woord gesteld en heeft dit door alle eeuwen heen gedaan. Zijn voorkennis heeft hem bepaalde dingen in de gemeente en in de mensen doen plaatsen, het welk hij deed vanaf den beginne. En dan wordt het evangelie dat voor die eeuw gepredikt is, slechts aan die bepaalde mensen geopenbaard. En de rest ziet het niet, ziet u? Dank u, Vader, dat u deze dingen voor de ogen van de wijze en verstandige verborgen hebt en het aan kinderkens, zulke die zouden willen leren, openbaart. Kijk, dat is voorbestemming. Hij deed het niet door, zoals u zegt, ik zal u kiezen en u kies ik niet, maar door zijn voorkennis wist hij wat u zou doen. Doordat hij oneindig is, gelooft u dat hij oneindig is? Als hij dat niet is, kan hij geen God zijn. Dan bedenkt u, wanneer hij oneindig is, dat hij iedere vlieg die ooit op de aarde zou zijn kende, hoeveel keer die vliegen met hun ogen zouden knipperen, hoeveel talk er in iedere vlieg was, elk grassprietje waarop het ooit zou gaan zitten, dat is oneindig. Wij zijn begrensd, wij struikelen in het duister. God vergeleek ons met schapen en wij hebben ieder een leider nodig. En die leider is geen mens, die leider is de Heilige Geest. De geest van Christus onder ons. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Zijn lichamelijk wezen was opgestegen naar de troon van God. Waar de geest op de troon was. Nu is Christus op de troon, Jezus. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien. Want ik zal met u zijn, zelfs in u tot het einde der wereld. De troon van God, van Christus, is opgericht in uw hart. En hij zit op Gods troon. Maar in het millennium zit hij op zijn eigen troon. Want hij zwoer dat hij deze man zou opwekken. Zijn zoon, Davids zoon, om op zijn troon te zitten. Nu, hij openbaart deze dingen door zijn voorkennis aan degene die hij voor deze dingen bestemd heeft. Anders zien ze het niet. Al staat hij daar en hij kijkt er regelrecht naar, toch ziet hij het niet. Hoeveel hebben ooit het schilderij van die koe in het struikgewas zien? Waarnaar je moet kijken en kijken en kijken. Hebt u het wel eens gezien of de foto van Christus in de struikgewas? Of in de lucht of wolken? Ziet u, die schilder heeft het zo gemaakt dat u er op een bepaalde manier naar moet kijken. Dan wanneer u het eenmaal ziet, kunt u het niet anders meer zien dan dat. Telkens wanneer u kijkt, is het daar. Hoeveel hebt u die platen gezien? Zeker hebt u dat. Wel, dat is de wijze waarop Christus is. Hij zelf, het evangelie, de boodschap. Wanneer u eenmaal de boodschap van het uur gezien hebt, kunt u niets anders zien dan dat. Dat is alles. Al het andere is verdwenen. De rest van die slechts een opvulsel, ziet u? Wanneer u eenmaal de boodschap ziet. Amen. Zo was het in Noach's tijd, toen Noach en zijn groep, ziet u, toen zij de boodschap zagen, was niets anders van belang. Toen Mozes' groep het zag, was niets anders belangrijk. Toen Johannes' groep het zag, was niets anders belangrijk. Toen Jezus' groep het zag, was niets anders belangrijk. Toen de groep van de apostelen het zag, niets was meer belangrijk. Toen Luther's groep het zag, Wesley's groep het zag, de groep van Pinksteren het zag, niets anders was meer belangrijk. Zij trokken zich uit alles terug. Waarom? Door zijn voorkennis bestemde hij deze dingen te gebeuren. Door zijn voorkennis kiest hij zijn eigen persoon uit. Zoals hij hier in Romeinen 8 zegt, dat Esau, opdat de verkiezing van God vast mocht staan, terwijl Esau en Jacob beide uit heilige ouders geboren waren, tweelingen, opdat zijn uitverkiezing vast en waar mocht staan, zei hij, Esau heb ik gehad en Jacob heb ik lief gehad. Voordat een van hun beiden geboren was, zie, hij weet wat in de mens is. Hij wist vanaf het begin wat het was. Daarom kan hij alles precies volgens het uurwerk laten werken. Wij worden helemaal nerveus en gefrustreerd. U ziet hem nooit gefrustreerd. En zij niet. Ziet u? Alles werkt goed. Alles werkt goed, precies zoals de klok tikt. En deze dingen die verondersteld worden te gebeuren, al deze vrouwen met kort haar, en deze mannen die hun haar dragen zoals de hun vrouwen, ik zie ze warempel met deze krulspeld in hun haar. Krullen van het van voren. Wat een verwording. Dat is het resultaat van Satans Eden. En kijk hoe zij probeert het haar te knippen zoals haar man. Maar haar man laat zijn haar groeien zoals zijn vrouw. En zij draagt zijn kleding. En hij draagt haar onderkleding. Ziet u, daar bent u er. Zij wordt mannelijk en hij wordt vrouwelijk. Ziet u, het is Satans Eden tegengesteld aan hoe God het maakte in het begin. Dat is de waarheid. Als ik nu niet begin, komen we hier nooit aan toe. Maar deze dingen en de manier waarop hij het doet en wie het gaat doen, dat is zijn eigen gekozen weg. Hij kiest. Dat is de manier waarop hij het wenst te doen. Zoals ik broeder Perry Green, onze voorganger in Tucson, laatst op een avond hoorde prediken over hoe God dingen op een bepaalde manier had gemaakt. Ik ben vergeten hoe zijn tekst was, maar hij zei, dat is de manier waar God van houdt. Dat is de wijze waarop God het doet. Wel, dat is waar. Nu, wie onder ons zal hem gaan vertellen, hij is fout? Wie zou voor Gods aangezicht durven opstaan en zeggen, u bent verkeerd, Heer. U moest het doen op de manier zoals ik het wil. De manier zoals dokter zus en zo zei dat het gedaan moest worden. Wiens verstandelijke vermogens zijn zo ver heen om zoiets te zeggen? Nee, u zou niet naar voren komen om het te zeggen, maar u denkt het. Zoals mijn boodschap van de antichrist, er zullen valse christussen opkomen. Hij zei geen valse Jezussen. Niemand zou er naar talen om Jezus genoemd te worden, in de term van de Heer. Maar valse christussen betekent de gezalfde. Oh, ze denken allemaal dat ze een zalving hebben. Glorie voor God, hij kan dit en dat doen. Maar geef hem de woordtest en vind uit waarop uitkomt. Zie, met de boodschap van dit uur. Zij waren gezalfd in de tijd van Jezus, maar niet met hem. Zij waren gezalfd in de tijd, zelfs Dathan had een zalving in de tijd van Mozes. Hij zei, u moet nu niet denken dat u de enige heilige onder ons bent. God heeft er genoeg van, wij willen hier enkel een organisatie beginnen, een groepje mannen. God zei tegen Mozes, scheid u van hen af. En hij opende de aarde en verzwolg ze. Hij had zijn originele woord aan Mozes, zijn profeet, gegeven. Dat is de enige manier waarop hij het altijd gedaan heeft en de enige manier waarop hij het altijd zal doen. Hij verandert zijn plan niet, ziet u. Dus zijn onze ideeën fout en zijn ideeën altijd goed. En probeer hem niet te vertellen dat hij verkeerd is. Het doet er niet toe wie het bekwaamst, wij het bekwaamste vinden. Het is niet aan ons om te zeggen wie het bekwaamst is. Wel nu, daar is het waar uw organisatie binnenkomt. Een of andere kleine broeder vervuld met de geest zal een stad binnengaan en een organisatie en begint een fijne groep mensen te vormen. Met de conferentie ontmoeten ze elkaar en alle heilige broeders komen bij elkaar, weet u, en zeggen, weet je wat, ik geloof dat hier die kleine Jones hier, hij is maar de eerste en de beste keuze onder hen, ik geloof dat hij hier die grote tabernakel maar moest hebben. Geloof jullie niet dat het goed is? Nee, maar daar gaat hij en dan ligt de samenkomst uit elkaar. Ziet u? Scheid deze. God maakt de scheiding. Hij is degene die het doet. Maar allemaal, ieder van hen, wil deze kleine man hier en die ander daar zetten. Dat is menselijk begrip. De mens heeft de sleutels, maar eigenlijk houdt God ze vast. Ze geven de discipelen, de heilige kerk, de sleutels. En let op de eerste keer, toen ze het gebruikten, toen Judas in overtreding was gevallen. Ze kwamen tezamen en wierpen het lot. En de heilige broeders, wie zou willen zeggen dat ze geen heilige broeders waren? Wie zegt dat zij niet heilig waren? Maar ze wierpen het lot en het viel op Matthias. En wat heeft hij ooit gedaan? Niets. Maar Paulus was de uitverkorene. Amen, dat was Gods keuze. Een kleine, haakneuzige, sarcastische, heetgebakerde Israëliet. Niet Matthias, de dokter in de, weet u, hij was. Maar Paulus, God verkoos Paulus, de kerk koos Matthias. Ziet u? U hebt geen recht om te vertellen dat God fout is. Hij weet wat hij doen moet. Hij weet waar de mens uitgemaakt is. Wie zou ooit, heeft die kerk ooit Paulus gekozen? Oh nee, nooit. Ze zeiden, die kerel is degene die ons allemaal in de gevangenis stopt. Maar God zei, ik zal hem tonen wat hij voor mij zal lijden. U weet het, hè? In orde, het geeft niet wat wij denken wie er goed is. God weet wie het geschikst is, omdat hij het hart van de mensen kent, ziet u. Hij weet het. Ook zal de opwekking of deze dingen niet komen in de tijd dat wij denken dat het moet gebeuren. Wij denken, het is deze tijd precies nu, prijs God. In onze afdeling enzovoort van de zakenlieden merk ik op. Er staat een grote opwekking voor de deur, halleluja. Word niet misleid. Hij is reeds gekomen en ze deden met hem wat was beschreven. Begrijpt u, maar ze denken dat er een opwekking is. Gebeurt het? Nee. Het is al geweest en gestorven, het is voorbij. Merk op, dit is de tijd van het schoonmaken van de lampen, het eruit trekken en binnengaan. Zij die op de Heere wachten, zullen hun kracht vernieuwen. Kijk hier in onze tekst. Merk op, David, koning van Israël. Hij was degene die de openbaring kreeg om de ark van God naar zijn plaats terug te brengen. Dat zij deze nooit raadpleegden in de dagen van Saul. Dat was omdat Saul afvallig was geworden. Ze raadpleegden de ark, het verbond, dus nooit in de dagen van Saul. Daar hij afvallig was geworden en van God was afgeweken, dus David snel, onder inspiratie, merk dit nu op. Het is een zeer verraderlijke tekst wanneer u het niet juist verstaat. En ik voel dat het uur gaat komen waarin we mannen zouden moeten zijn in plaats van baby's. We zouden stevig vlees in plaats van melk moeten hebben. Let op, David, koning van Israël. De koning was zojuist tot koning gezalfd. Of tot koning gekozen, Saul. Samuel zalfde hem met Gods wil. En hij was absoluut een door God gekozen koning. Geen twijfel aan. En hier is hij en inspiratie treft hem. Het werd aan David geopenbaard. Hij kreeg de openbaring. Niemand had er iets over gezegd. Laat ons de ark gaan halen, want dat is Gods wil. Dat wij de ark hier bij ons hebben, zodat we God raadplegen via deze ark. Een zeer, zeer schitterende zaak, ziet u? Gelooft u ook niet? Goed. Vergeet niet dat hoewel hij een koning was en de openbaring kreeg, hij uit zijn positie trad. Er was een profeet in het land, Nathan geheten. Hij was degene die bestemd was de openbaring te krijgen. Als er iets is om gezegd te worden, hij zei, de Heere doet niets, tenzij hij het aan zijn knechten de profeten openbaart, ziet u. Maar David als koning, met de zalving op zich, wel nu is dat de schrift, de zalving was op hem en hij kreeg een echte openbaring, maar het was verkeerd. Want Nathan was de profeet van dat tijdperk. En de openbaring kwam nooit tot Nathan. Toen de openbaring tot David kwam, heeft hij er Nathan zelfs niet over geraadpleegd. Hij was enkel van plan door te gaan en te doen wat hij wou. Ja, maar merk op wie David hier in het 13e hoofdstuk raadpleegde. Maar hij raadpleegde de hoofdmannen over duizend en honderden. Terug naar zijn samenkomst, ziet u. En denkt u niet dat we zouden moeten... Dat is het niet. Hij was nu aan het proberen om God een dienst te bewijzen, maar hij was er niet toegesteld. Begrijpt u? Omdat God een manier had. Precies zoals God met de koning had kunnen spreken over zijn zweer en dat hij gezond zou worden, maar hij deed het niet. Hij had een vastgestelde weg, dat was zijn profeet. Dus hij sprak tot de profeet Jesaja en vertelde hem terug te keren en Hiskia te vertellen wat er zou gaan gebeuren. Wel nu, Hiskia sprak van aangezicht tot aangezicht met God. God had natuurlijk tot Hiskia kunnen spreken, maar hij maakte bepaalde kanalen. Begrijpt u het? God heeft zijn eigen vastgestelde weg om dingen te doen, met het zenden van opwekkingen, het praten, spreken of wat het ook is, maar hij heeft zijn manier van doen en we zijn niet iemand om hem te vertellen hoe hij het moet doen. Hij doet het zoals het hem behaagt. Dus ziet u, David, die geïnspireerd was, wel nu, herinnert u zich wat ik zei over de zalving, de valse zalving, vergeet niet dat de Heilige Geest kan komen en een persoon kan zalven, en toch is het buiten Gods wil, het wordt hier regelrecht bewezen, ziet u. We moeten gaan via Gods weg, niet via onze wegen, Gods wijze van doen. Hoewel David een koning was, gezalfd met de Geest van God op hem, een type van Jezus Christus, maar dat was Gods kanaal niet. En heel de vergadering, het behaagde hun, zei de Bijbel, merk op, hoofdmannen van duizend en honderden, ook de priesters en theologen, dachten dat het wonderbaar was. Daar is uw Bijbelschool en al het andere, ze dachten dat het wonderbaar was. Zelfs alle mensen stemden in, en de priesters en ieder van hen stemde in, dat de zalving van de koning juist was. Merk op, maar God had niet beloofd zijn woord op zijn geschikte tijd aan hen te openbaren. God had zijn manier om zijn woord te openbaren, maar niet aan hen. Vergeet niet, het was in strijd met God. Niet zoals in de dagen van Micha, de zoon van Imla. Net zoals in die dagen. Herinnert u zich dat verhaal? Juda en Israël waren gescheiden. Ze hadden twee verschillende koninkrijken. En Achab was koning over het ene koninkrijk. En Jozefat over het andere koninkrijk, of het koninkrijk van Juda, geloof ik. En Achab was over Israël, Jeruzalem. Let op. Dan komen er een stel buitenlanders binnen. En die nemen een deel van het door God gegeven land, dat God aan Israël had gegeven. En deze Filistijnen daar, Syriërs, namen die grond in bezit. En voeden hun eigen kinderen van de grond die aan Israël behoorde. En ze hadden die grond nodig om hun eigen kinderen en hun eigen families te voeden. God gaf ze, dat was hun door God gegeven recht. En Achab roept dus Jozefat en zegt, kom over. Hij zei, kijk toch eens wat hier onze vijand doet. Is het niet juist dat wij, Gods volk, met een door God gegeven recht, dit land moesten hebben? Het behoort aan ons. God deelde dit land door zijn profeet Jozua aan ons toe. Het behoort aan ons, aan onze kinderen, en de communisten hebben het afgenomen. En wij lijden zo'n honger. En zij hebben onze door God gegeven rechten gekregen. Gelooft u niet dat we erheen moesten gaan en ons land terug moesten nemen? Indien u nu uw strijdkrachten wilt verzamelen, als u, methodisten en presbyterianen, lutheranen enzovoort, nu allemaal hier in de Wereldraad van Kerken komt, dan zullen we allemaal samen gaan en we zullen de zaak innemen. Ik zeg en spreek het nu in een gelijkenis. We zullen het gaan nemen. Wel, zei hij, natuurlijk, we zijn allemaal één. Ja, De Bijbel zegt, hoe kunnen twee tezamen gaan, tenzij ze overeenstemmen, ziet u? Daar vermengde die grote Pinksterman, Jozefat, zich met de verkeerde groep. En dat is wat heden met onze Pinkstermensen gebeurde. Er zitten enkele echte mannen, maar ze zijn in de denominatiegroep verward geraakt. Ga uit die zaak! Het is door God vervloekt. Merk nu op, hier was hij en zei, ja dat klinkt redelijk. Hij zei, onze kerk is hier, het zijn onze mensen tenslotte. Tenslotte zijn we allemaal Joden. Natuurlijk trekken we met u op. Maar er was in Jozefat net genoeg religie over om te zeggen, denkt u niet dat we eerst de Heere moesten raadplegen? Ziet u, ik geloof dat het een goed idee zou zijn. Maar Ahab zei, natuurlijk, hoezo, zeker, ik had daaraan moeten denken. Goed, is hier ergens een man van God? Hebt u daar een profeet? Oh ja, ik heb er hier 400. De hele raad heb ik hier in de hele denominatie. Het zijn Hebreeuwse profeten. Nu vergeet niet dat de Bijbel zei dat het profeten waren Hebreeuwse profeten, geen heidense profeten, Hebreeuwse profeten, een school van hen, een theologisch seminarie. Wel, laat ze komen. En de koningen tooiden zich in hun gewaden en zetten zich voor hem neer om de profeten imponeren. En hier komt Zedekia, geloof ik, tevoorschijn. Het oproept van het district van de raadsheer of wat hij ook was. En treedt tussen hen naar voren. Hij had zichzelf twee grote horens gemaakt en zei, ik heb van God verhomen. Zo spreekt de Heere. Met deze horens zult u de Syriërs volslagen uit het land verdrijven. O, glorie. Iedereen dacht, dat is wonderbaar, geweldig. Let op hoe dicht het nu die scherpe kant nadert tussen goed en kwaad. En herinner u, het zal de ene of de andere kant treffen tot het soms neerkomt en wel als een vlijmscherp scheermes tussen het verschil van goed en kwaad. Het moet ieder woord van God zijn. Niet bijna ieder woord, maar ieder woord. En het moet vandaag niet tot de Lutheranen en niet tot de Methodisten, niet tot de Pinkstermensen komen, maar tot dit toegespitste, geslepen tijdperk komen. In dit tijdperk waarin waar de antichristelijke zalving zo perfect is, dat het uitverkorenen zou kunnen verleiden, indien ze niet uitkijken, ze naar de verkeerde zijde zullen vallen, zoals bij een wig. Let op, wees voorzichtig, we leven nu niet in Pinkstertijdperk. We zijn dat tijdperk gepasseerd, precies zoals dat het Lutherse tijdperk gepasseerd was en voorbij ging, ziet u. Merk op, de profeten profeteerden allemaal, 400 van hen, goed gevoede en wel uitgedoste Hebreeuwse profeten, gaven eenparig hun getuigenis. Zo spreekt de Heere, trek op, de Heere is met u. Jozefat zei u, zei, dat klinkt goed, maar, zei hij, hebt u niet nog een ander? Amen. Nog één? We hebben de hele denominatie, de hele raad hier vergaderd. Waarom hebben we nog eentje nodig? Hij zei, tja, ik dacht misschien dat er nog een ander is. Hij zei, oh ja, er is er nog één, maar hij behoort niet eens tot deze raad. Hij is een verbandeling. Dat is Micha, de zoon van Imla, en ik haat hem. Ziet u, hij zei, ze willen hem niet in hun bijeenkomst ontvangen. En hij is gewoon een ordinaire verworpene om mee te beginnen. En steeds bij alles wat hij profeteert, wil hij mijn bijbelschool nog voor geen greintje bemoedigen. En hij doet al deze zaken kwaad. En hij profeteert altijd onheil over mij, gewoon om anders te zijn. Oh, zei Jozefat, laat de koning zoiets toch niet zeggen. Maar ik zou graag willen horen wat deze man te zeggen heeft. Hij zei, wel, we zullen hem zoeken. Zo zenden ze dus een man uit ergens de woestijn in. Deze vertelde hem, nu op de terugweg, wil ik eerst iets vertellen. Wilt u weer in de denominatie terugkomen? Begrijpt u? Wilt u weer met iedereen gemeenschap hebben? Zo ja, zeg dan hetzelfde als wat de opziener van het district zegt. Zeg hetzelfde als wat de bisschop zegt. En ze zullen u weer terugnemen. Nu is de tijd om het te doen. Maar zou u zich een gezalfde ware profeet van God kunnen voorstellen die een compromis sluit over een enkel woord van God? Inderdaad niet. Hij zei zo, waar de Heere God leeft, ik zal zeggen wat God zegt. Wij hebben een zoon van Imla nodig. Zo waar de Heere leeft, ik wil slechts zeggen wat hij zegt. Dat is waar, wat hij zegt. Toen zij zich dus voor het volk neerzetten, zeiden alle profeten, nu u zegt dat ze... Hij zei, wacht, geef me deze avond, laat me zien wat de Heere gaat zeggen. Die nacht dus verscheen de Heere hem in een visioen en vertelde hem wat hij moest zeggen. De volgende morgen zei hij, wat hebt u te zeggen, Imla? Terwijl ze allemaal stonden te... Ik bedoel, Micha, zoon van Imla. Wat zegt u nu? We zijn hier alle vergaderd, alle priesters en profeten, en alle koningen en alles is hier verzameld. Wat zegt u nu tot deze grote raad? Hij zei, trek maar op. Maar ik heb Israël verstrooid gezien als schapen zonder herder. En Ahab zei, wat heb ik u gezegd? Die afvallige kan alleen maar onheil over me profeteren. Hoe zou hij iets anders kunnen zeggen wanneer God hetzelfde sprak? Een profeet wordt verondersteld de mond van God te zijn, die spreekt niet volgens zijn eigen gedachten. Ziet u, hij is zo compleet aan God toegewijd. Hij wil niemand kwetsen, maar hij moet zeggen wat God zegt, omdat hij er zelf geen controle over heeft. Begrijpt u? Hij zei, nu heb ik het u niet verteld. En toen trad de grote man met de hoorn naar voren en sloeg hem op de mond. En zei, naar welke kant ging Gods geest toen het uit mij wegging? Met andere woorden, laat mij proberen duidelijk te maken. Kijk hier. Ik wil u iets vertellen, Micha. Beseft u dat ik een leraar in de schrift ben? Beseft u dat ik de zalving heb? Of de doop, zouden we vandaag zeggen. Beseft u dat ik dat heb? Micha zei, daar twijfel ik niet aan. Hij zei, maar luister. De geest van God heeft me verteld en legt getuigenis af met al mijn 400 hier. Dat wij de Syriërs uit het land zullen verdrijven. En wie bent u? Om hier te komen vertellen dat onze grote koning verslagen zal worden. Hij zei, Gods geest heeft me dat verteld. Laat ik het gewoon uitleggen zodat u het begrijpt. En we horen Micha misschien zeggen, gisteravond, meneer, zag ik God in het visioen op een troon zitten. En ik zag heel de hemelse legerscharen rondom hem verzameld. En ze hadden een raadsvergadering in de hemel. Ze zeiden, wie kunnen wij naar beneden sturen om Ahab te misleiden? Want onder de troon hier is een profeet, een ware profeet. Zijn naam is Elia. En hij heeft door mijn woord geprofeteerd en gezegd dat die goddeloze Ahab, omdat hij Naboth gedood heeft, zullen de honden het bloed van die goddeloze man lekken. En we moeten dat laten geschieden, omdat het reeds gesproken is. Het is zo, spreekt de Heere. Het moet gebeuren. Het zal er moeten zijn. En hoe gaan we dat doen? Dan beneden uit de griezelige sferen van de verlorenen. Van diep naar beneden beweegt zich een geest naar boven die zegt, ik ben een verleider. En als ik u een dienst kan bewijzen, wil ik wel gaan en in zijn profeet varen. Daar ze zo georganiseerd waren, zullen ze maar één ding begrijpen en dat is een weinig emotie. En ik zal ze een leugen laten profeteren. En ik zal Ahab naar die hoogwaardigheidsbekleders laten luisteren in plaats van naar uw echte profeet. Want alles wat hij zegt zal hij onderzoeken met uw woord. Hij zal zijn visioenen onderzoeken met het woord. Hij zal alles wat hij doet onderzoeken met het woord en als het niet klopt met het woord zal hij er niet naar luisteren. Maar indien het, ik kan die anderen misleiden en ik zal, zij die van Ahab hebben zo'n vertrouwen in die grote eenheid samen voor hun veiligheid, dat ze bij elkaar zullen komen en ze zullen samengaan. En ik zal zorgen dat Ahab naar hen luistert om op te trekken. En zo willen we het doen. God zei, u kunt het doen. U bent een echte misleider. Ga maar heen. En toen sloeg Zedekia hem op de mond. En zei, waar was u? En hij zei, u zult het gewaar worden wanneer u in de diepste kerker zit. Hij zei, trek op. Zei Zedekia tegen de koning. Hij zei, trek op en keer in vrede terug. Ahab zei, neem die kerel en werp hem in de gevangenis. Zet hem in boeien. Voed hem met brood der verdrukking en water der verdrukking. En wanneer ik met overwinning daar vandaan terugkeer, hetwelk mijn profeten me verteld hebben dat deze opwekking zeker zal geschieden, dan zal ik mij tot die kerel richten. Luister naar Micha's laatste woorden tot die man. Indien u ooit mocht terugkeren, dan heeft God nooit tot mij gesproken. Oh, ziet u, God heeft zijn manier om dingen te doen, ziet u. Deze mannen dachten dat ze God een dienst bewezen. Wees voorzichtig. Geen emotie, geen enthousiasme, geen fantasieën, maar het moet zo spreekt de Heere zijn, het moet goed zijn. In orde, Ongeacht, wij worden ons deze dingen zo bewust. Merk nu op, toen David deze grote openlijke bekendmaking gedaan had, en het leek goed te zijn, een goede zaak om te doen, hoewel we uitvonden dat, vermoei ik u, ben ik te laat om nog een andere... David deed deze grote proclamatie, hij raadpleegde niet de profeet. Nu iedereen weet dat Amos 3 vers 7 zegt, dat God beloofde dat hij niet zou doen, tenzij hij het eerst aan zijn profeet openbaarde. Door de gemeentetijdperken heen hebben hervormers gehad, maar beloofd door Malachi 4 zou er in de laatste dagen een profeet in het land zijn, omdat het in dat patroon moest passen, ziet u, voordat de eindtijd komt. Voordat Jezus de eerste keer kwam, kwam Elia. Elia van Malachi 3. Matthäus 11 zegt het. Indien u het kunt begrijpen, deze is het waarvan gesproken is. Zie, ik zend mijn boodschapper voor mij uit. Nu, hij heeft geprofeteerd, dat geloven alle theologen, dat in de laatste dagen ook de geest van Elia zal komen. Het moet 5 maal gebeuren dat God die geest gebruikt. Elisa, Elia, Johannes de Doper en voor de heidengemeente en dan voor de Joden in Openbaring, het 11e hoofdstuk. Dat is Gods, G-R-A-C-E, genade, faith, geloof, Jezus, de letter 5. Het kan bij 4 niet stoppen, het moet tot 5 gaan. Begrijpt u? Schenk er aandacht aan, hij beloofde dat. Dat plaatst de Bijbel dus precies naar deze dag met de Sodom en Gomorra toestand. En Elia was niet, dat was Elia niet, dat was de geest van God op Elia. Elia was gewoon een man. Wel nu, we hebben Elia's gehad en Elia's jassen en Elia's mantels en van alles en van Elia. Maar de Elia van deze dag is de Heer Jezus Christus. Hij moet komen in overeenstemming met Matthäus 17, Lucas 17 vers 30, waar staat dat de Zoon des Mensen zich onder zijn volk zal openbaren. Niet een man, God. God. Maar het zal door een profeet komen. En hij heeft nooit 2 hoofdprofeten tegelijkertijd gehad. Nooit in de wereld. Ziet u, het geeft niet hoeveel er, 2 leiders kunnen niet, er moet 1 leider zijn, God moet 1 man onder zijn controle krijgen. Zie, er is 1 God, daar was Vader, Zoon en Heilige Geest, maar 1 God over alles. Merk op, en hij gebruikte alleen maar hun functies. Zo deed hij met Elia, de geest van Elia, hij gebruikte die geest, maar dezelfde God hield het voortdurend onder controle om zijn woord te vervullen. Wel nu, merk hierin op dat David dacht dat hij alles in orde had. Hij was geïnspireerd. Ziet u hoe de Heilige Geest een mens kan zalven? Maar het moet in de orde van de zalving zijn. De geest van de buitenkant kan met de Heilige Geest gezalfd zijn, toch kan de ziel pikzwart zijn. De dolik groeit van hetzelfde water dat opbouwt en leven geeft aan de tarwe. Het geeft leven aan de dolik. Maar in het hart van de dolik is de dolik leven het... Het verheugt zich en bloeit en heeft leven en het doet precies wat de tarwe doet. Maar de ziel ervan is dodelijk, begrijpt u? Valse leraars kunnen opstaan, die allerlei 3-eenheidsleer onderwezen en van alles, en met de Heilige Geest gezalfd zijn en kunnen evenveel wonderen volvoeren als het ware evangelie. Maar door het woord hier, daar komt het door. Ziet u wat ik bedoel? Nu, ik geloof dat het goed is om dit te onderwijzen. Ik ben vanmorgen hier in een interdenominationaal tabernakel, in dit hotel hier. Kijk, let op wat we gaan zeggen. Wel nu, luister goed. David had alle emotie die in de echte opwekking had. Merk op, ze jubelde, ze schreeuwde, ze danste, ze kregen werkelijk wat uit die zalving. Zeker kregen ze dat. Alles zoals een echte opwekking. Maar merkt u op, God was er niet in. God was er niet in. Hij had precies daar in het land een profeet zitten, hetgeen ze hadden moeten weten, ziet u. David had het moeten weten. Precies zoals vandaag, we hebben alle mechaniek, zoals de grote denominaties, hedendaagse campagnes. Maar het resultaat komt op hetzelfde neer als toen. Onze resultaten van onze grote campagnes en al ons groot fijn verstand, onze grote gebouwen en onze grote duizenden worden gebouwd, leden worden toegevoegd en zo, het draait op hetzelfde uit, een grote flop. Ik zeg dit niet om verschillend te zijn, ik zeg dit om eerlijk te zijn tegenover God, wiens boek ik deze morgen trouw blijf. Ziet u? Het draait allemaal uit op een flop, dezelfde resultaten. Nu, laat ons eens kijken wat er gebeurt, wanneer God in zijn tijd en tijdperk... en zijn profeten niet geacht worden, Als men gewoon vertrouwt op theologie, priesters, denominationalisme, zoals we heden doen. Aandachtig nu. Het wordt allemaal een knoeiboel. Indien de ware geest van God er is, zal hij het naar het woord leiden. Niet naar slechts één plaats in het woord, maar het gehele woord voor het gehele tijdperk, ziet u? Op de dag van Pinksteren leidde de geest het regelrecht daar naartoe, naar Joël 2 vers 38, ziet u? De dag van Luther, het leidde het precies daar naartoe, Wesley, in deze laatste Pinksterbeweging. Maar dit is een ander tijdperk, dit is het uitroepen van de bruid. Niet 2000 jaar geleden op Pinksteren, of de herhaling of het terugkeren. Pinksteren, de Heilige Geest was in Luther. De Heilige Geest was in Wesley. Het is Gods woord dat gezalfd wordt. En de Heilige Geest keerde terug naar de mensen van het tijdperk en ze begonnen het herstel van de gaven te krijgen. Ze ontdekten dat, wanneer zij zich aan God toewijden, de Heilige Geest in tongen door hen heen sprak. Ze legden hun handen op de zieken en ze werden genezen. Ze dansen in de geest, zie. Dat was het tijdperk van de reformatie die de gemeente weer op zijn plaats terugbracht. En de laatste opdracht van de kerk was het plaatsen van de gaven in de gemeente. Zoals Luther rechtvaardiging plaatste, Wesley heiliging plaatste, Pinksteren de gaven plaatste. Maar wat deden ze? Ze maakten dezelfde fout zoals de natuur aan de graanstengel heeft uitgebeeld. Ze werden een denominatie, hetgeen tegen God is, in tegenstelling met God. Nu, we ontdekken dat wanneer dan deze homresten tezamenkomen, vormen zij hun eigen ideeën. En het geeft niet, toen de nieuwe stroming, zoals ze het noemen, uit de Assemblies van of God, de vergadering van God, voortkwamen. Wat deden ze? Ze konden het niet ontvangen. Het gaf niet hoezeer het de waarheid was, de doop in de naam van Jezus Christus. Ze waren reeds de algemene raad. De mens had het overgenomen. De geest had hen verlaten. Beslist. En dan vloeit dit voort. Ik heb met enkele van uw beste leiders gesproken. Ze zeggen, wel, wat zouden we nu moeten doen? Ze zouden zich in verlegenheid brengen. Terwijl ze weten dat het de waarheid is. Zo niet, dan zijn ze geestelijk blind en onbekend met de Bijbel. Nu, niet om hatelijk te zijn, maar ik zeg dit met eerbied. Want er is geen plaats in de Bijbel waar iemand ooit werd gedoopt, terwijl die titels Vader, Zoon en Heilige Geest werden gebruikt. En het werd nooit eerder gebruikt dan na de Ecumenische Raad, de Rooms-Katholieke Kerk. Hun eigen catechismus getuigt hetzelfde. Het is een katholiek dogma. Geen Bijbelse leer, maar een katholiek dogma. En jullie methodisten brachten jullie catechismussen en alles uit zoals zij deden, er gewoon geleidelijk uitgroeiend. En toen u nu tot Pinksteren kwam en sommige van die dogma's verspreidde, hield u zich daar nog steeds aan vast. Maar nu is het uitroepen van de bruid. Nu is het wanneer de zeven zegels zijn geopend. Nu, wanneer de volledige dingen die de reformatoren lieten liggen, geopend moeten worden. En alleen Malachi 4 kan dat doen, omdat een rechtstreekse openbaring van God aan een individu nodig is om dat te doen. Dat is juist. Het kan niet komen tot een groep, dat is nooit gebeurd. Eén man. Dat is wat God beloofde in de schaduwen van de komst van zijn bruid. Een Eliezer. Ziet u? Let op, die priesters, voorgangers enzovoort krijgen hun eigen inspiratie en zijn werkelijk gezalfd. David was gezalfd. De Bijbel zei het. Maar ziet u, hij ging via de verkeerde bron. Hij ging naar het verkeerde kanaal, hij leidde zijn zalving langs de verkeerde weg. Naar de mensen en wat zij dachten. Naar de hoofdmannen en wat zij dachten. In plaats van naar Gods heilige kanaal. Om te ontdekken wat het zo spreekt de Heer was. Is dit de tijd ervoor? Is dit het seizoen? Is dit de wil van God? Wanneer hij dan naar een waar profeet van, wanneer een waar profeet van God is, zal hij eerst naar God gaan en zeggen, Vader, wat is het? Zoals Nathan later bij David deed. David zei, is het goed dat ik in een huis van ceder woon en de ark van God hier buiten onder tenten? En kijk naar Nathanael. Hij zei, David, doe hetgeen in uw hart is. Want God is met u. U bent een gezalfd vat van God. Maar daar hij een profeet was en om zijn fout en God plichtgebonden was aan zijn profeet, verscheen hij die nacht aan hem en zei, ga en vertel mijn dienstknecht David, dat ik zijn moed bewonder. Ik heb hem daarvoor lief, omdat hij een man naar mijn eigen hart is. En ik weet dat het tijd wordt dat mijn ark zo zou moeten zijn, ergens ondergezet, maar het is niet de juiste tijd om het te doen. Ik laat het zijn zoon doen. Maar hem wil ik het niet laten doen. Daar, dan komt Nathan hier met: zo spreekt de Heere, David. De grote openbaring die u had, is net zo fout als toen u de ark ging ophalen. Ja, zeker. Doe het niet, probeer het niet. Want God zei dat hij het uw zoon laat doen. Daar. Ziet u, daar hebt u het. David was gezalfd om het te zeggen, omdat hij van tevoren kon zien, evenals Abraham naar een stad op aarde zocht. Weet u, hij keek er naar uit omdat hij op een dag hier zou gaan wonen. Abraham is in die stad. En hij trok rond om haar te zoeken. En precies op dezelfde bodem waar hij uitkeek, bevond het zich toen net boven hem. En het zal terugkeren in het millennium en hij zal in die stad wonen. Daar hij een profeet was, was hij voorbestemd en geïnspireerd. Hij wist dat daar ergens een stad was en hij zocht ernaar. Maar ziet u, de volledige openbaring ervan werd voor hem verborgen. Het was niet voor zijn tijdperk, tot later bij Johannes, waar hij het van God uit de hemel zag neerdalen. Dat was de stad. Ziet u, alles moet op zijn tijd gebeuren. U plant uw tarwe in het voorjaar en of in het najaar en maait het de volgende zomer, ziet u. Het moet opkomen door de stengel, dan komen door de aar en het kaf en verder in. Het moet op gezette tijd zijn. Heel de natuur loopt in een kringloop. De geest van God maakte de natuur. En alles van God en van de natuur is in voortdurend verband. Alle dingen die in de tempel gezet zijn, waren een voorbeeld van wat hij in de hemel zag. U ziet een boom worstelen om te leven, dat betekent dat er een boom is die niet sterft. U ziet een mens zwoegen om te leven, het laat zien dat er ergens een tabernakel is die niet sterft. Indien deze tabernakel wordt ontbonden, hebben wij er reeds een die wacht. De goede hemelse vader stond me op een dag toe achter die voorhang te wandelen en het te zien. Hoeveel hebben het verhaal gehoord, de rest ervan, ziet u? Kijkend voorbij het gordijn van de tijd, daar was het precies zoals ik tot u alle predik. Daar stonden ze, zielen onder het altaar, roepend: hoe lang? Niet alleen maar een mythe, iemand die intelligentie bezat, hoe lang, heer? Zie, terwijl we het nu voelen op onze leeftijd, zoals broeder Bill Dow, die hier zit met 93 jaar, er is niet iets dat terugverlangt naar die jonge man. Er is iets, je zou er alles voor over hebben, zo echoot het broeder Jack en heel de rest van ons hier teruggaan, broeder Gerholzer. In de jeugd van een jonge man, waarvoor wil je dat? Om jong te zijn en weer rond te rennen? Zeker niet, omdat we voelen dat we meer tijd moesten hebben om deze God die we lief hebben te verheerlijken. En mijn dierbare broeders, vanmorgen heb ik deze boodschap dat er aan de andere zijde van de rivier een land is, dat ze die eeuwige liefelijkheid noemen. Daar zullen we door de eeuwen heen gedurende alle tijdperken en in de eeuwigheid doorgaand hem verheerlijken. Waarom voelen we dat? Omdat diepte roept tot de diepte. En zolang de diepte roept, moet daar een diepte zijn die aan die roep beantwoordt. Anders zou er geen geroep zijn. Voordat er een schepping kan zijn, moet er eerst een schepper zijn om de schepping te creëren. Anders is er geen... Dat laat het juiste bewijs zien dat het er is. Let op deze priesters, alle uit de orde. Let op de zalving, die is in orde. Niets verkeerds met de zalving. Hetzelfde met u, Pinkstermensen, maar let op in welk kanaal u zich nu gaat bewegen. Sinds Pinksteren is de dag veranderd. Er is voor ons iets anders. Indien er geen profeet in het land was geweest, zou David misschien gelijk gehad hebben. Zo is het. Maar daar stond Nathan, betuigd, verordineerd, door God verklaard een profeet te zijn. Let op. De ark in de Bijbel is voor ons altijd een voorbeeld van het woord, omdat het woord van God in de ark was. De ark die ze ophaalden, merk op hoe ze deden, hij werd niet geplaatst in haar oorspronkelijke, door God ingestelde positie. God zegt hier in de wet hoe het moest gebeuren, hoe de ark verplaatst moest worden en door wie hij moest worden verplaatst. Maar David onder zijn zalving, mijn broeders, mis ik niet en mijn zusters, u die vrouwelijke predikers enzovoort wilt zijn, mis dit niet. Het maakt niet uit hoe groot uw zalving is. U zult in de door God bepaalde positie moeten komen. David's zalving was goed. Maar daardoor raakte hij enthousiast en overschreed hij de grenslijn. Wat deed hij? Hij stapte over de grenslijn in plaats van de ark in zijn oorspronkelijke positie te plaatsen. Droeg hij hem op een nieuwe wagen en niet boven het hart van de levieten. Hij werd verondersteld gedragen te worden op de schouder van de levieten, het welk boven het hart is. Het woord is niet in het verstand, het is in het hart. Niet op een nieuwe wagen. Wat was het? Het vertegenwoordigde iets nieuws. Wat David daar deed, sprak van elke denominatie die er ooit zou zijn. Gods woord moet niet gedragen worden door de districtsoudsten of bisschoppen enzovoort van denominaties. Het is de doop van de Heilige Geest in het hart van de mens en niet in een of andere kerkelijke beweging. De Heilige Geest is een schat van Gods liefde in het hart van mannen en vrouwen om te gehoorzamen, ziet u? Het was op de schouders van zijn predikers. Zijn predikers waren de levieten. Ze tilden het op hun linkerschouder en droegen zo de ark omdat het boven hun hart was. Zij hadden de last van het woord op hun hart. Amen. U hebt de last van uw denominatie op uw hart. De last van uw samenkomst. Of u dit gaat bouwen of dat, of iets anders gaat doen. De last van hoeveel meer mensen u bij uw denominatie kunt krijgen. In plaats van de last van het woord van de Heere. Tot deze mensen slechts het woord van God en niets anders zullen zien. Maar u hebt het op een nieuwe wagen gezet. Ziet u, ze dragen het hier zelfs in de Ecumenische Raad geschouderd. Ik wil niet kritisch worden en mogen de Heeren me helpen. Ik vertel u slechts de waarheid. Wel nu, beïnvloed door geloofsbelijdenissen en Ecumenische Raden het woord, het werkelijke woord van het tijdperk van die eeuw werd genegeerd, omdat ze een heleboel emoties hadden. Maar David, de gezalfde koning, hij was koning, maar hij was een gezalfde koning. U zegt, ik ben een prediker gezalfd. Blijf dan een prediker, probeer niet een profeet te zijn. Zie, indien u een evangelist bent, blijf evangelist. Herinner u zich Uzia in Jesaja's dagen. De jonge koning, de jonge profeet. Uzia was een groot man, gezalfde man. God zegende hem. Zegende zichzelf. Ja, ik heb dit hier een keer aan u gepredikt. En op een dag kreeg hij zo'n hoge dunk van zichzelf, dat hij dacht dat hij zelfs de functie van priester kon nemen. En hij trad tenslotte binnen voor de Heere en die priesters vertelden hem, doe dat niet, Uzia. Maar hij werd hoogmoedig. De profeet kon hem niet zeggen, de priesters kenden hun dienst. Zij hielden hun opdracht. Hij zei, dat is uw opdracht niet, Uzia, doe het niet. Wel nu, hij snoerde hun de mond. En hij ging met het reukwerk binnen om het te ontsteken. Hij nam de taak over van de priester. Hij was een gezalfde koning, geen priester. Amen. En deze priesters probeerden hem te vertellen, u bent een geweldige koning, u bent gezalfd, God heeft ons nu gezegend, maar u bent een koning, geen priester. Amen. En uw predikers behoort nooit een profeet te vertellen wat te doen, of uw evangelisten aan een voorganger. Yes. Ziet u, ieder van heeft zijn ambt indien het er volkomen is geïdentificeerd. Amen. Hij ging dus met het reukwerk naar binnen en werd door melaatsheid getroffen en stierf. Nu hier is David koning. David die hier probeert hetzelfde te doen. Hij heeft het op zich genomen, wel dat is mooi, het moet gaan. Kijk eens, genoeg mensen, wat zegt u hoofdman? Hebt u er 10.000? Prijs God David, ik voel de geest. Oh, dat was zo, hij voelde het. Wat vindt u David, voelt u het? Glorie aan God, het is compleet over me. Laten we het toetsen en zien of het goed is. Laat eens kijken, waar hoort de ark te zijn? Bij ons. Hoort in ons midden. Wie behoorden we te raadplegen? Natuurlijk, de ark. Precies hetzelfde als met de grond die aan Israël behoorde in de plaats van, aan de Filistijnen. Dat is waar. Het behoort aan ons. En bovendien voel ik ook de zalving. En de hoofdmannen van 100, heel de gemeente riep, glorie aan God! En ze klapten en schreeuwden en ze dansten en sprongen op en neer. Ze hadden de geest, maar wat denkt u dat de vader dacht? Maar ik heb Nathan, die profeet erheen gezonden. Zij weten wat ze moeten doen, en David ook. Maar nu is hij puur enthousiast, en is rechtstreeks over zijn grens gestapt en ging dit doen. Goed, merk op. Het op de schouders dragen was Gods oorspronkelijke plan. Er zijn 5 voorwaarden. Ik wil dat u deze opschrijft, indien u, ik zie u schrijven. En het is ongeveer 9:40. Ik zal proberen om 11:00 klaar te zijn. Ik zal zo vlug mogelijk voortmaken. Het geeft niet hoe oprecht een mens kan zijn met God een dienst te bewijzen. Het geeft niet hoe oprecht, hoezeer gezalfd, hoezeer presbyteriaan, baptist, pinkstermens. Het maakt niet uit of u bisschop, diaken, of wat u ook bent, herder, evangelist, profeet, wat het ook mag zijn. Er zijn 5 voorwaarden waar eerst rekening mee moet gehouden worden. Het geeft niet hoe groot de zalving is, hoe goed het scheen, hoe de mensen juichen. Aan alles wat de geest doet is een voorwaarde verbonden. Nu mijn broeders, terwijl u uw papieren gereed legt, kunt u mij nu begrijpen waarom? Herinner u nu dat u alle hebt gedacht en bent onderwezen dat, ziet u, ik spreek tot de hele natie, dat ik niet in spreken in tongen geloof. Ik geloof wel in het spreken in tongen. Maar u kunt nog steeds in tongen spreken en niet de Heilige Geest hebben. 1 Korinthe 13 zegt, al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, dan heb ik nog steeds niets. Ziet u, dat is de zalving van de Heilige Geest. Dat heeft niets te maken met de ziel binnenin u. U kunt in tongen spreken en het woord ontkennen. Ik heb het zien doen en u ziet het ook. Zie, een vrouw kan het evangelie prediken en zie, ze kunnen allerlei, ze knippen hun haar en juichen en spreken nog steeds in tongen en al dat andere. Ja, dat is precies waar. U zult zich achter de waarheid van het woord moeten scharen. Merk op, het maakt niet uit hoe oprecht een man kan zijn. Het geeft niet hoe geweldig hij door God gebruikt wordt. Het geeft niet wat hij is. Hij behoort zo te zijn. De zaak waarover hij spreekt moet precies passen in de tijdsbedeling van de Bijbel. Iemand zegt, wel Mozes daar ginds, ik weet wat Mozes deed. Maar dat is niet wat God vandaag doet. Wel daar ginds, 30 jaar geleden, zei Luther, dat mag fijn zijn, maar dat is niet wat hij vandaag doet. Wel 40 jaar geleden kwam Pinksteren neer, maar dat is niet wat hij vandaag doet, ziet u. Het moet in het juiste tijdvak zijn. Het moet overeenkomstig de schrift zijn. Ten tweede moet het op de bestemde tijd zijn. Ten derde moet het op de wijze zijn zoals Gods woord sprak dat het zou zijn. En u zegt, gloria God, de Heilige Geest viel op mij, halleluja, precies zoals het ging op de Pinksterdag, maar dat komt vandaag wel eens anders zijn. Het viel ook op David, is het niet? Zeker deed het dat. Het viel op Uzia. Maar het was verkeerd. Ziet u moet nu dieper gaan dan dat, zie. U zult dieper moeten gaan dan dat. Voelt u zich nu niet gekwetst, wees slechts eerbiedig. Ziet u? En merk op. Het moet ook komen tot de man van Gods keus. Niet een georganiseerde verkiezing, geen door mensen gekozen iemand, maar Gods keus. En indien het een boodschap van God is, van een grote openbaring van God, moet het tot zijn profeet komen. Wanneer u het schriftgedeelte daarvan wilt hebben, het is Amos 3 vers 7, ziet u, het moet. Er zijn 5 vereisten nodig, het moet op de geschikte tijd zijn. Het moet in de tijd zijn dat God zei dat het zou zijn. Het moet in het woord van God geschreven zijn. Het moet in de bedeling van Gods tijd zijn, ziet u. En het moet volgens Gods keus zijn. En God heeft niemand van ons nodig om zijn woord uit te leggen. God is zijn eigen uitlegger. Hij heeft onze seminaries niet nodig. Hij heeft onze wijsheid niet nodig. Dat is onzin. Ziet u, Eva had dat en miste de uitlegging door haar wijsheid. U zegt, jongen, die kerel is knap. Wel, dat betekent niets. Zeker. Ahab was een knap man. Belshazzar was een knap man. Satan was zeer listig en bruut. Sluw. Niemand kon tegen hem op. Geen van allen. Ik vertrouw niet op niemand, geen wijsheid, vertrouw alleen op God. Ziet u, wat is God? Hij is het woord. En hoe legt God zijn eigen woord dan uit? Luister nu nauwkeurig, mis dit, deze dingen niet. Hoe legt God zijn eigen woord uit? Door het te laten gebeuren, niet slechts één woord hier, maar alle voor dat bepaalde seizoen. Nu zegt dat Noach's uitgaan en prediken geïnspireerd was, maar hij bouwt een ark en zet er de deuren in, maakt het op deze manier en die manier, wat als hij de deur bovenin zet in plaats van beneden? Wat als hij het raam beneden en de deur bovenin plaatst, zie? Het moet overeenkomstig de tijd geïnstrueerd worden, omdat God het daar precies voor zal gebruiken. Het moet op die manier gaan en het moet door inspiratie komen. Ik hoorde eens een man zeggen, ik geloof dat die man voor de zieke bidt, ik geloof dat dat goed is, maar als hij een profeet is, hij zei, ik geloof dat hij Gods profeet is, maar als leraar wel, hij is een Jesus only. Wat een, hoe zou je die persoon noemen? Een man die niet weet waarover hij praat. Dit woord profeet betekent dat hij een openbaarder van Gods woord is. De uitleg komt slechts tot die persoon. En daarom hebben wij vandaag zo'n behoefte aan deze grote persoon, die verondersteld wordt aan ons gezonden te worden, in de vorm van de profeet Elia, omdat het de openbaring van God zal zijn die aan ons bekendgemaakt wordt door betuiging, tonend dat het in de dag en het uur en de tijd is waarin God beloofd heeft dat het zou zijn. En bedenk, hij zal weer gesproken worden. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn. Verworpen zoals het kaf zal wegtrekken, eerst zal hij geaccepteerd worden. Omdat het kaf de tarwe vasthoudt tot het in staat is door te dringen tot de zon. Pinksteren zal slechts de boodschap beschermen, het een open deur geven tot het verspreid wordt, en dan zal het kaf weggetrokken worden, en het koren zal in de tegenwoordigheid van de zon liggen, zie, om te rijpen. Er zal geen enkele denominatie zijn, herinnert u zich dit slechts, broer Jack is een historicus, velen van hier zijn dit, er is nooit een opwekking geweest, of ongeveer 3 jaar na de opwekking maakten zij er een denominatie van, is dat juist? En deze laatste grote, wonderenwerkende beweging van God in deze laatste dag is nu al 20 jaar bezig. En het is een miljoen mijlen van een denominatie, steeds maar verdergaand. Het kaf trekt weg, geen samenwerking, niets meer. Ziet u? Het trekt er altijd van weg. En het kan niet meer, het is nu tarwe. Maar wij zijn nog erg groen. Zo is het. Het moet in de tegenwoordigheid van de zon liggen om rijp te worden, dat is alles. Groen genoeg. We hebben niet de oprechtheid, de heiligheid, datgene wat we in ons midden behoren te hebben, om te weten dat de geest van de levende God beweegt in zijn woord en ons toch de dingen laat zien. We hebben valse nabootsers die opkomen. Waar is dat voor? Om te misleiden. De Bijbel zei dat ze dat zouden doen, zoals Jannes en Jambres Mozes wederstonden. Zo zullen deze het in de laatste dagen doen, zie. Ze doen hetzelfde, komen gewoon op en bootsen het precies na. Ziet u, wees voorzichtig. Waak over de leer van de Bijbel. Let op de boodschap die de tekenen volgt. Nog steeds dezelfde oude traditionele boodschap, vergeet het. God zendt de wonderen en tekenen om de aandacht van de mensen te trekken. Toen Jezus kwam, alleen de zieken genas enzovoort, net zoals de profeten, dachten zij, oh glorie, hij is in opkomst. Hij wordt een fariseer, hij wordt een sadduceer. Maar hij zei, jullie generatie van slangen en adders. Hij zei, jullie zijn van je vader de duivel. Zijn werken zul je doen. Hij zei, tenzij u het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, is er geen leven in u. Hij legde het niet uit, hij hoeft het niet uit te leggen. Halleluja, dat was voor een andere tijd. Hij zei slechts wat hij moest zeggen. Ik doe altijd wat de vader behaagt en dat is zijn woord houden. Als ik het niet doe, mijn leven en mijn werken niet overeenstemmen met wat ik volgens zijn woord moet doen. Geloof mij dan niet, dan ben ik hem niet, maar indien wel, geloof dan de werken als u mij niet kunt geloven, zei hij. Let nu op deze voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Nu kijk, God had de zaak niet langs zijn voorbestemde weg aan hem geopenbaard. Hij had het door inspiratie geopenbaard, maar het was langs het verkeerde kanaal. Zie, inspiratie kan uitstekend werken, maar wanneer het in het verkeerde kanaal is, zal het verkeerd overgebracht worden. U neemt bijvoorbeeld een kogel en schiet hem rechtstreeks naar een doelwit. Hij baant zijn weg precies naar een doel, maar een windstoot kan hem ernaast laten komen. Nu, in uw auto kunt u 60, 70 mijl per uur rijden en wanneer een windstoot u opzij duwt, kunt u uw wielen rechttrekken en hem weer in het spoor brengen. Maar dit gaat niet met de kogel. Er is niets dat zijn wielen kan rechttrekken. Hij mist het doelwit. Ziet u, het moet door het originele kanaal lopen. Zo moet het woord van God door zijn oorspronkelijke kanaal bewegen. Geen windstootje zal het opzij duwen. Geen kleine organisatie zal het wegblazen. Geen kleine vervolging zal het omverblazen. Het wordt regelrecht naar de kern gestuurd. Het zal dat ook raken. En dat God, en dan God, wanneer het dat punt raakt, zal God het betuigen. Precies in de roos. Hij zal precies doen wat hij zei. Hier is het in de schrift, dit zo spreekt de Heer, het zal geschieden, hier is het, ziet u? Zo is het, daar bent u er. Wel nu God het niet op zijn bestemde manier geopenbaard, zij namen dus de weg buiten zijn woord en buiten het seizoen om, precies zoals ze het nu hebben. Wanneer iemand, het geeft niet hoe oprecht, hem een dienst probeert te bewijzen, buiten zijn bepaalde weg om, maken ze er altijd een rommel van, zoals Biliam. Biliam dacht dat hij God een dienst bewees. Denkt u dat God liegt? Verandert God ooit zijn gedachten? Wel, mensen doen vandaag precies of hij het deed. Wanneer hij zegt over de vrouwen om hun haar niet te knippen, zeggen ze, wel, we kunnen het knippen. Want dokter D&D zei dat we het konden. Broeder sowieso. Zei dat u alleen wat bekrompen van geest bent, ziet u? Wel, kan dit gebeuren of dat gebeuren? Ja, D&D zei het. God verandert zijn gedachten niet. Gelooft u dat Biliam een profeet was? De Bijbel zei het. Gelooft u dat hij een profeet was? Nu, herinner u. Dat Balik naar voren naar hem toe kwam en zei, ga heen en vervloek deze mensen, want ze zijn over de hele aarde verspreid. Ze zijn niet eens een denominatie, niet eens een natie, ze zijn maar een verspreide groep. En wij zijn de aanzienlijke van het land. Gaat u daar nu heen en vervloek die mensen en ik zal u ervoor betalen. En Bileam deed precies wat een profeet behoorde te doen. Hij zei, ik ga niet. Wacht en blijft u hier vannacht om te zien wat God zei dat ik moet doen. Zegt dat ik moet doen. Hij ging dus naar binnen en zei, heren, er zijn hier enkele mensen die bij me gekomen. En die willen dat ik meega om enkele andere mensen daar ginds te vervloeken. Hij zei, wat wilt u dat ik ermee doe? God zei, ga niet. Want zij zijn mijn volk. Bileam kwam naar buiten en zei, keer terug naar uw huis. Ik kan niet met u meegaan. God vertelde me het niet te doen. Wel nu, daar is Gods oorspronkelijke woord. Ga niet. Wel, toen gingen ze terug en zeiden, weet u, uw bisschop wilde niet luisteren. Wel, zei de koning, ik zal u vertellen wat u moet doen. Hij heeft wat geld nodig, ik geloof dat dat hem zal overreden. Of misschien zal ik hem een staatsopziener maken. Wellicht wil ik hem iets groots laten doen. Ik kon hem wel bisschop maken, je kunt niet weten wat ik wel zou kunnen doen. Wel, wacht, ik zal je vertellen wat ik zal doen. Jullie mannen hebben om hem te overreden eigenlijk niet genoeg opleiding gehad. Uw manieren en taalgebruik zijn niet goed. Hij zou niet naar u luisteren, we zullen een echte geschoolde groep sturen. Meer eerbiedwaardig. Ze gingen erheen en zei, dokter Bileam. Dokter Bileam. Wij komen u groeten. Ik breng u de groeten over van de koning. Goedemorgen, broeders. Ziet u? Nu, dokter Bileam. En o, die woordenschat, hoe het er waarlijk uitvloeide. En ze zeiden, nu de koning heeft gezegd dat hij u wil verhogen. En u ook grote eer wil bewijzen. En weet u, ze hebben u enkel zoveel geld geboden om die opdracht aan te nemen, maar de koning zegt dat hij het zal verdrievoudigen, verviervoudigen, wanneer u slechts komt en het aanneemt. Toen, Bileam, moest je je handen wel vol krijgen. Hij kreeg dwaze ideeën en hij zette zijn gedachten aan het werk. U vergeet niet dat hij God erbij riep, gezalfd, maar hij bracht God regelrecht van het oorspronkelijke plan. En dat is precies wat Pinksteren gedaan heeft. U eenheidsmensen. U drie eenheidsmensen. Om populair te zijn. Ter wille van populariteit. Hebt u zich georganiseerd om verschillend te zijn. U organiseerde zich en bent dood. U zult nooit meer opkomen. Maar ziet u. U had moeten blijven bij Gods originele. Hij trok u uit die assembly om u tot een volk te maken, maar u organiseerde zich en ging regelrecht naar hetzelfde braaksel terug waar u, excuseer me, uitkomt. Dezelfde rommel waar u uitkomt, zoals een hond gaat naar zijn uitbraaksel en een zeug naar zijn modderpoel. Het spijt me dat ik dit zei, vergeef me, dat is niet juist vanaf het podium hier. Ik heb eigenlijk in het vlees gezegd, merk nu op dat dit is wat ik bedoel, uitbraken. Ik had zo moeten zeggen, het woord was goed, maar alleen verkeerd gebruikt, ziet u. Het was goed gebruikt, maar het klonk een beetje verkeerd. Uitbraaksel. Zoals een hond terugkeert naar zijn uitbraaksel. Indien de Assemblies of God, de Algemene Raad en Pinksteren zich allereerst organiseerden en hen daarin kregen, zodat ze de openbaring niet konden ontvangen, weet u, eenheidsmensen, dan niet dat u hetzelfde deed. Hoe kunnen u ook een boodschap ontvangen en van slangenzaad, eeuwige zekerheid en die andere dingen die naar voren kwamen? U bent zo vast georganiseerd dat u het zelfs niet binnen uw deur laat. Bileam deed hetzelfde, maar God veranderde zijn gedachten niet. Bileam ging er dus heen en zei, ziet u nu, Heer, ik krijg nu werkelijk een gelegenheid om iets te worden. U weet dat ik niets bijzonders ben, maar ik heb nu een gelegenheid gekregen om iets te worden. Wat zegt u hier nou van, Heer? Nu, hij had dit nooit mogen zeggen. Hij wist precies wat God gezegd had om te doen. En zo doet ieder van u die gedoopt is in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Met die andere geschilpunten van de Bijbel, die er verondersteld worden in deze dag te zijn. U weet wat u ermee moet doen, het accepteren. Wanneer u God duidelijk ziet betuigen, het is de waarheid. Is dat God die zijn eigen woord uitlegt, maar wilt u het doen? Vele van de predikers daar in Tucson luisteren vanmorgen mee. Broeder Gilmore, ik heb niets tegen u, broeder. Broeder Brock, First Assembly, groet Nieuwe Kerk, uw mannen. Groet Nieuwe Kerk, uw mannen, ik was daar al die tijd. U wilde me zelfs niet binnenlaten. Zeker, u kon het niet. U kunt het niet doen en blijven wat u bent. U kunt geen openbaring ontvangen, omdat u georganiseerd bent. En luister, precies zoals Uzzia gedood werd, omdat hij onder die valse inspiratie was, zo verliezen heel wat ware christenen hun ervaring in die oude dode denominaties, omdat zij hun hand op de ark leggen. Ja. terwijl ze er niet toe verordineerd zijn. Wel nu, u kunt het geloven of niet geloven, dat is uw zaak. God is uw rechter. God heeft nooit zijn woord teruggenomen. Wat hij de eerste keer gezegd heeft, zegt hij voor elke tijd. Hij vertelde Bileam, ga niet. En dan komt Bileam terug en zegt, maar hier, zou ik kunnen gaan? Nu kijk, God zei, ga maar. Wel nu, hij geeft hem toestemming om te gaan. Er is een toegestane wil van God. En dat is niet de originele wil van God. Ziet u in wat voor moeite hij kwam? En ieder mens die iets bouwt, welke organisatie ook, of wat ook buiten het woord van God om, is loszand. Het zal vallen zo zeker als wat, want het woord van God is een groeiend lichaam van de bruid. U kunt niet allemaal voet, allemaal arm, allemaal dij hebben. Deze dingen komen op hun geschikte tijd. En uw Pinksteren maakt het allemaal tot één ding. Daarom kunt u geen openbaring ontvangen. Dat is de reden waarom u precies bent waar u staat en sterft. Het beweegt verder. Er is zoveel, het put u uit. Maar God verandert zijn gedachten niet. Zijn eerste besluit is precies juist. God verandert dus zijn gedachten niet. Hij laat u gewoon gaan in uw toegestaande wil. God is een goede God, zoals Oral Roberts zegt. Hij is ook een geducht God. Kijk, precies eender als u zegt, glorie aan God, ik wil in tongen spreken. Hij laat het u doen, maar dat is geen teken dat u de Heilige Geest ontvangen hebt. Herinnert u zich wat Thomas zei, die oud twijfelaar? Tenzij ik een bewijs heb, ik moet mijn vingers in zijn litteken steken en van zijn handen. En ze zei, anders zal ik het zelfs niet geloven. Nu, daar hebt u het hetzelfde. Jezus zei, hier Thomas, steek je handen hier dan maar in, als dat het is wat je wilt weten. Zie? Hier wel nu, als u een Thomas bent, ga maar door. Maar wat zei hij? Hoeveel te meer is hun loon die nooit gezien en toch geloofd hebben? Merk op. Let op, door dit te doen, werd hij de oorzaak van de dood van een oprechte man. Deze legde zijn hand op de ark, terwijl hij het niet had moeten doen. Een groot oprecht man die dacht dat de zalving en alles precies goed was, maar de ark werd op de verkeerde manier voortbewogen. De ossen struikelden, zei de Bijbel, niet de levieten. De ossen struikelden. En de wagen tuimelde voorover en een oprecht man, met een liefdevol hart, greep met zijn hand naar de ark om hem tegen te houden en werd gedood omdat niemand behalve een leviete ark mocht aanraken. Ziet u hoe God zijn woord houdt, zijn kanaal houdt, zijn inzetting houdt? Uzzia werd met melaatsheid geslagen. Hier is David veroorzaakte in alle opzichten de dood van een man en een grote ramp, beide gezalfd met de geest, maar buiten het kanaal van God om. Is dat juist? Hij stierf. Oh, het maakte David dodelijk bevreesd. De naam van de plaats werd genoemd, zoals broeder Jack het gelezen heeft, ziet u? Hij merktekende hem daar. Hoe vaak hebben denominaties niet hetzelfde gedaan met oprechte gelovigen? De katholieke kerk, de methodisten, de baptisten, de kerk van Christus, zelfs de pinkstermensen, hebben met datzelfde menige geestelijke dood veroorzaakt. Wanneer het kwam, vonden zij met deze dingen, en ze kunnen niet verder, want dat is wat hun denominatie gelooft. Kijk vandaag eens naar de grote campagnes. Hetzelfde. Ze doen niets anders dan de mensen eerder een dubbel zo erg kind van de hel maken. Nog slechter dan ze voorheen waren. Het maakt dat ze moeilijker echt tot de waarheid komen. Houdt een van deze grote opwekkingen en ze komen allemaal binnen, houden het een poosje vol en gaan er dan weer uit en beginnen weer met al deze zonden. Horen van een andere opwekking en zeggen, oh, ik heb zoveel onzin gehad en ik heb het geprobeerd, maar het helpt totaal niet. Ze kennen het kanaal niet, we weten het niet, ziet u? Ik hoorde onze grote Billy Graham, hij zat op een ochtend aan de ontbijt zoals hier en hij zei, hier houdt de Bijbel een hoofd, Louisville, Kentucky, hij zei, hier is Gods voorbeeld. En dat is waar, de man zei de waarheid, hij zei, u gaat, Paulus ging een stad binnen en had één bekeerling, kwam een jaar later terug en had door die bekeerling er 30. Hij zei, maar ik ga een stad binnen en heb 30.000 bekeerlingen en kom binnen 6 maanden terug en kan er nog geen 30 vinden. Hij zei, weet u wat er aan de hand is? Hij zei, u luie predikers, u zit neer met uw voeten op het bureau en u belt deze mensen op over de telefoon in plaats van ze na het avondeten te bezoeken en met ze te praten. Oh, mijn hart brandde. Ik dacht, oh grote man van God, het spijt me dat ik hier met u van mening verschil, maar wie waren de luie predikers bij die ene bekeerling van Paulus? Wat deed hij? Hij nam hem mee het woord in. Hij nam hem de boodschap binnen. Hij bracht hem daar waar hij God vond. Zijn hart stond in brand. Hij zette het land in vuur. En hij, het enige wat u doet, is ze in de baptisten of methodistenkerk of zoiets zeggen. En wonder dat er niets is om te branden. Jazeker. Kijk dan wat het woord van God voor vandaag heeft beloofd. Laat ons uitvinden of het methodisten, baptisten, pinkstermensen of wat anders voor vandaag is. Nu kunt u uw schriftgedeelte gaan lezen. Neem die verzen die ik voor u heb aangehaald, ook Openbaring. Wanneer ik tijd had, zou ik het gelezen hebben, maar ik heb het gewoon niet. Ik heb nog 12 of 14 minuten. Ik moet op tijd sluiten om 11 uur wanneer ik goed uitkom. Let op, Malachi 4, Openbaring 10, 7 zegels. Zei de Bijbel niet? Nu let op, er was een engel, een boodschapper van boven en een aardse boodschapper. En iedere boodschapper was voor het tijdperk van de gemeente. Hij zei in de dagen, sprekend nu, over, er kwam een engel, boodschapper, het woord engel, Engels woord, betekent boodschapper, kwam neer van de hemel en hij zette zijn voet op het land en de zee en zwoer bij hem die eeuwig leeft dat er geen tijd meer zal zijn, is dat juist. Een regenboog om zijn hoofd en al deze dingen vonden juist plaats, die engel was Christus. Zeker, maar wat zei hij? Maar in de dagen van de zevende engel, het zevende gemeentetijdperk. Het is altijd precies aan het einde van het gemeentetijdperk waar ze de zaak zo, het kerkelijk zo in de war hebben gekregen dat God een boodschapper zendt. En dat is de boodschap aan dat gemeentetijdperk. Dan nemen ze zijn boodschap en in plaats van het verder te dragen met de rest ervan maken ze een denominatie. En dan komen ze en maken een andere denominatie, een volgende de boodschapper. Een andere denominatie, een volgende boodschapper en neemt een andere. U zult het alle in mijn boek gelezen hebben. Het wordt allemaal in de zeven gemeentetijdperken uitgetekend. Zoals hij me vertelde, waar ik voor sta als een getuige voor God om daar geoordeeld te worden in de dag van het oordeel. Het komt van God, niet uit mijn gedachten. Merk hierop, ik zou daar anders over gedacht hebben als ik mijn eigen gedachten had genomen. Zoals broeder Jack me daar over de engel vertelde, dat die Christus een verheerlijk lichaam was. Maar dat was het niet. Het liet zien dat de boodschap juist was, de opperste godheid. Hij was God, ziet u, precies datgene wat ik u uit het woord gepredikt had. Het woord getuigt altijd van het woord. Nu, snel nu, daar we ons klaarmaken om over enkele minuten te beëindigen. Nu, hij zei, in de dagen van de boodschap van de zevende engel, de aardse engel, zevende gemeentetijdperk, zouden al die mysteries die tijdens de andere zes gemeentetijdperken verloren waren gegaan, dan op dat moment geopenbaard worden. Wel, dat is precies wat die engelen zeiden. Daar zijn de zeven zegels of de opening van deze geheimenissen. En probeert u te bewegen voor deze denominaties, tegengesteld aan wat zij, broeder, ze sluiten zich af als een oester, maar dat hebben ze altijd gedaan. Maar het is de tijd ervoor. Hoeveel weten dat dit het zevende gemeentetijdperk is? Zeg amen. Het Laodicea-tijdperk. Lau. Dat God uit zijn mond spuugt. En zij spugen God uit hun mond. Er is geen ander tijdperk in de Bijbel waar Jezus buiten de gemeente werd gevonden, terwijl hij kloppend probeert weer binnen te komen. Ze zetten hem eruit. Geen samenwerking. Wie is Jezus? Het woord. Het woord werd buiten gezet. Het kaf gooide het tarwe eruit. Hij zei, ik sta aan de deur en ik klop. Ieder mens die de ketenen daarginds, zal mijn stem horen. O God, heb genade over ons. Toen die man stierf, toen zag David met de zalving wat hij verkeerd had gedaan. O David, uw voorganger, kunt u uw dogma's en denominatie waar u aan gebonden bent niet zien. O David, uw voorganger. Kunt u uw dogma's en denominaties waar u aan geboden bent niet zien? Kunt u niet zien wat het aan het doen is? U doodt een Uzia, geestelijk dood. En u vraagt zich af waarom er geen opwekking is. U staat uw vrouwen toe hun haar te knippen en hun gezichten te schilderen, korte broeken te dragen. U zendt uw jongens naar Rikkie scholen enzovoort, zoals die waar de helft van hen als homoseksuelen en van alles weer thuiskomen. Let op, Davids doel, hij ging de ark naar zijn eigen huis brengen. Dat was de hoofdstad niet, dat was de plaats niet, het behoorde in Jeruzalem te zijn. Maar David bracht het naar zijn eigen huis, hij wilde de opwekking in zijn eigen denominatie hebben. O, indien u assembly bent, goed, als u eenheid bent, in orde. Wanneer u pinksteren bent, oké, zoals iemand zei, hij zei, broeder Brennan, hoe zult u ooit iemand krijgen die naar u luistert? Hij zei, ik kan zien dat Billy Graham iedere denominatie in het land aan zijn zij heeft, ik kan Oral Roberts zien, iedereen die van pinksteren af staat achter hem, maar zei, u bent tegen de hele zaak. Hij zei, hoe ter wereld zult u ooit iemand krijgen? Hij zei, het is God, ik de Heer heb het voor de grondlegging der wereld gepland, ik zal het dag en nacht water geven, opdat niet sommigen van hen uit mijn hand zou rukken. Jesaja, Ik zal water geven, ik heb het geplant. Ik heb hun mannen voor de grondlegging der wereld een uitverkiezing in een boek gezet. Ik zal het water geven. Beweeg gewoon verder. Ik zal het water bemesten. Giet het gewoon uit. Ziet u, zo is het. Ik zal het dag en nacht water geven, opdat niet één van hen uit mijn hand gerukt wordt. Daar bent u er. Wilde dat het naar de stad van David kwam in plaats van naar Jeruzalem. In die tijd was daarvoor geen plaats gereed en zo is het vandaag. Deze grote geheimenissen die door de zeven zegels ontvouwen werden, in geen enkele denominatie is er plaats. Om het te accepteren zou men moeten ophouden een organisatie te zijn. Heel de tijd van Luther tot de eenheidsmensen van Pinksteren is er geen plaats die het kan ontvangen. Evenmin kan een mens het ontvangen en in zijn organisatie blijven. Het zal het tarwe moeten volgen of met het kaf mee moeten gaan. Welke van de twee hij verlangt? Christus is onze ark, het woord. Zij wensen hun denominatie. Hij kan niet, merk op, kan niet op de nieuwe wagens van de denominaties gedragen worden. Zijn boodschap kan niet op de wagen van een nieuwe denominatie gedragen worden, wanneer het verondersteld wordt te worden gedragen en te komen op het hart van een profeet. Het kan niet. Hij beloofde het te doen. Het zou zo zijn en dat is de wijze waarop het moet zijn. De denominatie zal het dus nooit ontvangen. Ze kunnen het zelfs niet ontvangen. Ze zijn er net zo blind voor als de Joden toen ze Jezus aan het kruis hingen. Toen Jezus zei, Vader vergeef het hun. Ze weten zelfs niet wat ze doen. Veracht hen niet, maar bid gewoon. Want wat indien u zich in diezelfde toestand bevond, met uw ogen zo blind dat u het niet kunt ontwaken om te zien wat er gaande is. Ook konden ze niet zien dat dat hun eigen God was. Toen hij daar aan het kruis hing en ze in de tempel 200 meter verder Psalm 22 aan het zingen waren. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ze hebben mijn handen en voeten doorstoken, zie. Al mijn beenderen, ze staren me aan. Waarom hebt u mij verlaten? En daar hing dezelfde God waarover ze gezongen hadden. Ze waren blind genoeg om hem naar het kruis te laten gaan en ze wisten het niet. Nu zegt de Bijbel niet dat de gemeente van Laodicea, die denkt dat ze zo groot is door haar ledenaantal, dat ze naakt, ellendig, arm en blind zou zijn. En weten het niet. Wat betekent blind? Blind betekent voor deze Laodicea-kerk zoals het was aan het einde van de Joodse kerk. Blind voor dezelfde Christus die zij buiten hadden gezet, terwijl hij klopte en trachtte binnen te komen. Naakt, ellendig, arm, ongelukkig, blind en weten het niet. O God, heb genade. Waarom kan de tarwe niet in de tegenwoordigheid van het zonlicht liggen en het uur zien waarin we leven? Ja. Christus is onze ark. Maar zijn oorspronkelijke manier om het te doen, dan, hij is hier, hier is hij. Ze hadden in ieder geval zijn geest, dat weten we, zij wachten op de Here, zien zijn plan uit zijn oorspronkelijke woord, om bevestigd te worden op zijn tijd, dat is wat we nu precies zouden moeten doen. En hij openbaart hun geloof door zijn woord, ziende dat hij ieder plan dat hij beloofde bevestigt. Geen menselijke denominationele stelsels, geen leden winnen voor onze eigen ark. Men kreeg een methodistenark, een baptistenark, een presbyteriaanse ark. Iedereen gaat deze ark binnen voor de grote verdrukking die komt. Gloria aan God, ik was gedoopt in de methodistenark, de presbyteriaanse, de pinksterark. Er is maar één ark. Dat is Jezus Christus. En hij is het woord. Merk op dat God tegen de profeet in het Oude Testament zei, eet de rol. Tegen de profeet van het Nieuwe Testament zei hij, eet het boekje. Waarom? Opdat de profeet en het woord één zouden zijn. Zie, dat is de ark. Het woord van God. God heeft zijn woord beloofd hoe het vervuld zou worden en hoe het zou gebeuren wanneer hij zijn bruid koos. Hoe het gedaan zou worden. Het gebeurt precies voor u in de naam van de Heer. En dat is door het oorspronkelijke woord. De avondtijdboodschap is hier. Hoeveel herinneren zich Heywood toen hij schreef, het zal licht zijn omtrent de avondtijd. Het pad naar heerlijkheid zult u zeker vinden. Ja, de avondbelofte van de zeven zegels van Openbaring 10, Malachi 4, Lucas 30 en 10, lees Deuteronomium 4, vers 1 en 4 en dan het 25e en 26e vers en zie wat hij hier zei over deze laatste dag. Dit was Mozes die zei tot Israël, houd ieder woord, voeg er niets aan toe, Mozes, deze profeet, was daarboven geweest en had het woord van God gezien. En het werd voor hem uitgeschreven en bevestigd door Gods eigen hand, die het schreef. En hij zei, houd je aan ieder woord, voeg er geen ding aan toe of neem er geen ding vanaf. U kunt het lezen in het 25e en 26e vers van Deuteronomium 4. Merk op, voegt u er niets aan toe en neem er niets vanaf. Omdat wanneer u het doet, God uw deel van het boek des levens zal afnemen en het toont dat u zijn zaad niet was. Onthoud alles wat God ons heeft beloofd, alles wat God tegen ons gesproken heeft, alles wat verteld is in de naam van de Heere. Het is gebeurd. God heeft nooit een belofte teniet gedaan, maar hij heeft elke belofte die hij zei en aan ons verteld heeft gehouden. En het is al die 20 jaar de waarheid geweest, Shreveport. Amen. Ik heb door de kracht van God en de hoffelijkheid van uw voorganger tot u gepredikt en ik stel u vandaag ter verantwoording. Zelfs aan man en vrouwen die de leeftijd van baren voorbij waren. Mannen, kinderen, aandoeningen, genezing, profetie. Deze dingen die gebeuren zouden, niet één ervan heeft ooit gefaald. Nu sta af van deze denominaties. Ze leiden u naar de dood. Samuel stond daar op een dag en ze zeiden, we willen een koning, we willen zoals de rest van de wereld zijn. Wel, Samuel zei, neem die koning niet, hij zal je zoon en dochters nemen en hij zal dit en dat doen. Hij zei, ik weet dat u gelijk hebt, maar Samuel zei, luister, heb ik ooit iets van uw geld genomen? Heb ik ooit om eten of kleding gebedeld? Heb ik ooit verteld dat u mij zoveel salaris moet geven om voor u een samenkomst te houden? Oordeel nu uzelf, ook nu. Ziet u, hij zei, heb ik u ooit iets in de naam van des Heren verteld dan wat gebeurd is? Niet één ding. Oh ja, Samuel, u hebt ons nog nooit om geld gebedeld. U hebt nooit grote dingen willen hebben. Dat is waar, Samuel. En alles wat u ons in de naam des Heren verteld hebt, is gebeurd. Maar Samuel, wij willen toch onze denominatie. Ga dan en neem het. Het is nu jullie zaak. Waar? U kunt denken dat u God een dienst bewijst, maar wanneer u buiten Gods manier van werken omgaat, zult u er steeds een rommel van blijven maken. O, kerk van de levende God. Vergeet u alstublieft mijn Iers gedrag en mijn gevoel voor humor, maar in de oprechtheid en de heiligheid van mijn hart, uw assemblies van God, uw eenheidsmensen, presbyterianen, Methodisten, wat u ook bent, vlucht voor uw leven, onthoud, ga daaruit. Naties verbreken. Israël is aan het ontwaken, maakt zich klaar voor dat overblijfsel. De tekenen die de profeten hadden voorspeld. De dagen van de denominatie zijn geteld. Door verschrikkingen omgeven. Overstrooide keer terug naar uw land. De dag der verlossing is nabij. Het hart van de mensen bezwijkt van vrees. Wees vervuld met zijn geest, uw lampen schoon en helder. Zie omhoog, uw verlossing is nabij. Gelooft u dat? We zijn in de eindtijd. We zijn er. Het teken is aan de wand. De tweede komst is nabij. De bruid is gekozen, van water voorzien, uitgeleid. Dat betekent nu niet uit de gemeente getrokken, dat betekent getrokken uit denominationalisme. U moet naar de gemeente gaan. Maar voeg u zich niet bij enige organisatie. Jezus kwam bij alle organisaties, maar hij sloot zich bij geen van die aan. Evenmin koos hij partij voor één van hen. Nee, maar hij begaf zich onder hen. Daar is waar het licht verspreid moet worden. En u blijft precies waar u bent, terwijl u het licht verspreidt ziet, dat is waar God u voor gebruikt. Laat aan mensen die een hongerig hart hebben weten dat Jezus Christus werkelijkheid is. Zoals hij gisteren was, is hij vandaag en zal hij voor eeuwig zijn. Het is mogelijk dat een man of vrouw in alle oprechtheid hun best probeert te doen om God een dienst te bewijzen en het langs de verkeerde weg opwekte. Met een echte zalving van de Heilige Geest op hen, maar het tegengesteld aan Gods plan voor dat tijdperk in beweging bracht. En de hele zaak tot chaos maakte. Nu, wanneer u gelooft dat het de waarheid is, zeg amen. Maar laatst het zojuist, maakte van de hele zaak een chaos door het niet langs Gods weg, Gods bestemde weg te doen. Laat ons bidden. O gemeente, hier en overal over het land. Luister vanmorgen naar uw onderdanige dienstknecht, wilt u dat doen? Kijk waar u een paar jaar geleden stond toen dit voor het eerst begon. Kijk nu hoe de nabootsingen hier munt uit hebben geslagen en vele miljoenen en biljoenen dollars in die organisaties hebben doen vloeien, ziet u? Evenwel buiten het woord van God. God wekt zijn geest niet op door gebouwen en organisaties. Hij wekt het rechtstreeks op zijn woord in om het te laten leven. En indien u van het begin der aarde was voorbestemd voor dat woord, zal ieder woord precies bovenop het woord komen, zoals de cel van een mens niet maar één menselijke cel zal hebben en de volgende de cel van een hond en de volgende de cel van een kat zal hebben. Het zullen menselijke cellen zijn, maar er moet eerst een cel zijn om mee te beginnen. Is dat zo? Zeg amen. Wel nu, indien het de woordcel is om mee te beginnen, zijn de andere woordcellen bestemd er een volledig lichaam van te maken. Wees niet slechts kinderen in liefde, maar wees mannen in geest en in oordeel. Oordeelt u of ik u de waarheid verteld heb of niet. Oordeel zelf of het het woord van God is of niet. Oordeel zelf of dit het uur is waarover we praten of niet. Oordeel zelf of deze dingen beloofd zijn. Wel nu, zijn ze bevestigd? Door dingen die geen mens ter wereld zou kunnen doen. Maar het is zo gewoon voor ons geworden dat we het gewoon langs ons heen laten gaan. Wacht, gemeente, wacht. Wanneer vanmorgen hier iemand is die Jezus Christus niet kent, die vanmorgen niet gerechtvaardigd staat, al uw zonden weggevaagd alsof u nooit gezondigd had, en u wilt dat het zo is, want herinner u, op een dag, misschien vandaag, misschien de volgende 5 minuten, maar op een dag zal het hart gaan stilstaan. En dat binnenste van de binnenkant zal zijn vlucht gaan nemen om in de tegenwoordigheid van God geoordeeld te worden, overeenkomstig naar wat u doet met deze boodschap van vanmorgen. Overeenkomstig deze boodschap die u ziet. Ik ben het niet, ik ben gewoon een mondstuk. Zoals deze microfoon het kan niet zeggen tenzij ik erin spreek. Evenmin kan ik iets zeggen tenzij God er doorheen sprak. Maar ziet u, God heeft bevestigd dat het de waarheid is. Wilt u een echte christen zijn? Nu, we hebben geen plaats voor een uitnodiging om naar het altaar te komen. Dan precies aan de tafel waar u zit. De plaats is propvol. Ik zou u niet naar een altaar kunnen roepen, er is hier geen altaar om u heen te roepen, maar het altaar is in uw hart. Wilt u die kleine overtuiging dat Jezus Christus werkelijkheid is, niet vandaag naar boven laten komen en de rest van zijn lichaam naar u toe roepen, hem in uw hart koesteren? Als hij daar niet is, zou u uw hand op willen steken als een teken naar hem en zeggen, Heer, vervul mij, vul mij met uw woord en met uw tegenwoordigheid, zodat ik door u mag leven, terwijl ieder hoofd gebogen, ieder oog gesloten is, ook over de gehele natie. Steek uw hand op, hier in de zichtbare samenkomst, en ook daarbuiten, en ik zal voor u bidden. Dit is alles wat ik kan doen, ik kan het niet vervullen. God zegen u, ik kan het niet vullen. God zegen u, en u, God kan het vullen. God zegen u, handen gaan hier, in het zichtbare gehoor omhoog, overal, vul het. Vul mij, o God, vul mij. En nu, nadat ik, dank u zuster, dank u broeder, God zegen u, nadat ik, God zegen u broeder, dierbare zuster, ik zie het, nadat ik denk dat ik nu meeste oprechten te pakken heb, die het proberen te zijn, en ik wil mijn handen opheffen met de uwe, o Heere, laat me nooit tot een stilstand komen, laat me zonder ophouden bij niet één ding stoppen, laat me gewoon voortgaan, Heer, tot ik alles heb voltooid wat u voor mij hebt geordineerd om te doen, ongeacht de prijs, ongeacht wat het kost, ongeacht de kritiek, hoe moeilijk het kruis ook is, ik zal het kruis dat u droeg blijven gedenken, ik zal dit gewijde kruis dragen tot de dood me zal verlossen, dan naar huis gaan om een kroon te dragen, er wacht een kroon voor mij. Moest Jezus het kruis alleen dragen en heel de wereld vrij uit laten gaan? Nee, er is voor iedere zoon een kruis en er is een kruis voor mij. Dierbare God, het woord is uitgegaan. Het kan niet ledig weerkeren. Het zal ergens zijn plaats vinden. Wanneer het zaad reeds geplant is, zal het het water geven totdat het groeit. En niets kan het uit uw hand rukken. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Niemand kan ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader heeft ze mij voor de grondlegging der wereld gegeven, toen alle plannen ontworpen waren. Toen werd aan Jezus zijn gemeente zijn bruid gegeven. Het schijnhuwelijk van de wereld met deze denominaties. U kwam in de wereld en stierf, u verloste haar, u rechtvaardigde haar. Zij heeft het in de allereerste plaats niet gedaan, ze werd erin gelokt. Blind. En zoals het lied zegt, eerst was ik verloren, maar nu gevonden. Eerst was ik in Laodicea, blind, maar nu zie ik. En het was genade dat mijn hart onderwees te vrezen. Het was genade die mijn angsten wegnam. Hoe dierbaar was het toen die genade verscheen. Op het uur dat ik voor het eerst geloofde. En het water van God viel op mijn ziel. Ik was aan het versmachten. God, op dit kleine altaar van elk hart dat hier aanwezig is. En over de gehele natie mogen het water van onder het altaar van God deze ochtend gutsen over uw gemeente. En maak het nat, Heer. Want het seizoen is bijna geëindigd. Geef het leven, het water des levens, opdat het in de tegenwoordigheid van de zon zou kunnen liggen om rijp te worden voor uw grote graanschuur. Vader, ik bid voor hen. Maar het kaf moet drogen, daar kan ik niet voor bidden. Het moet sterven. Het is dus dood. Maar ik bid voor de tarwe, Heer, dat gestalte krijgt in het lichaam van Christus. Sta toe, Heer, dat het frisse water van God haar wangen zal overstromen met tranen van vreugde en begrip, tot de maaidorsmachine het naar huis komt halen. In Jezus' naam vertrouw ik dit alles aan u toe. Heer, de resultaten zijn voor u. Amen. Amen. Dus Vader God, wij danken u. En Vader, wij bidden voor onze kleine zuster, dienares hier, voor kracht. Ik denk aan een keer toen ik in haar nabijheid wandelde, hoe de geest op haar kwam en dezelfde boodschap gaf als die de engel des Heren die dag aan de rivier gaf. Zoals Johannes de Doper gezonden was om de eerste komst van de Heer Jezus aan te kondigen, bent u gezonden om de tweede komst aan te kondigen. Nu we zien dat het vorm gaat krijgen in het gedeelte van de tarwekorrel, we danken u, God, voor alles wat u gedaan hebt. Onze harten zijn zo vol, het is met woorden niet uit te drukken. Ik ben zo verzadigd, Heer. Ik weet gewoon niets anders te zeggen dan heb nogmaals dank, Vader, voor alles wat u gedaan hebt. In Jezus Christus' naam. Laat ons gewoon voor hem zingen. Bedenk nu, hij is hier. Doet u zich dat niet werkelijk klein voelen, erg klein, helemaal leeg, slechts gereed voor de geest, zie. Houd vast aan Gods onveranderlijke hand. Bouw uw hoop op eeuwige dingen. Begeer deze wereldse nutteloze rijkdommen niet, die zo snel vergaan. Bouw uw hoop op eeuwige dingen, geen denominaties nu. Changing hands. Oh, to God's unchanging hands. Hoeveel proberen dat te doen? Steek uw hand op. Reik nu over de tafel heen. Leg uw handen in elkaars handen op deze manier. Tegelijk. U kunt gaan zitten, dat is goed, of wat u ook wilt doen. Luister aandachtig. Laten we het nu gezamenlijk zingen. Dit vertegenwoordigt onze ongebroken keten van de liefde Gods. We houden elkanders handen vast, omdat we in God geloven. We raken elkaar aan, omdat we broeders en zusters zijn. Dezelfde doortrillende geest. Omdat we in... Dezelfde doortrillende geest, het eeuwige woord van God dat woont in onze harten en gemanifesteerd wordt. Wanneer onze reis volvoerd wordt, wanneer we trouw aan God gebleven zijn, zal onze ziel in verrukking, ons vlekkeloos en schitterend huis, in de heerlijkheid aanschouwen. Amen. To God. Of de geest van de Heere. Richt eens uw gedachten op hem. Dit zijn de soort samenkomsten die we in de toekomst behoren te hebben. Het woord is het enige dat eeuwig is. Populariteit, scholing. Kijk vandaag wat het gedaan heeft. Zoek de hemelse schat te verwerven. Die zal nooit voorbij gaan. Amen. Oh, to God's unchanging hands. Oh, to God's unchanging hand. Build your hope on things eternal. Heeft de uitleg, maar ik kan niet verstaan. Wat danken wij u, Heer, zoals we in dit plechtige ogenblik, dat bijna op een begrafenis lijkt, neerzetten, zitten. Want we staan voor de begrafenis van een stervende dode wereld, een stervende dode kerk. O God. Verzamel uw tarven snel, Vader. Kom spoedig, Heer Jezus. Zegen uw volk, Vader. Breng oprechtheid en diepte in de harten van uw volk. mogen we dat breekbare, luchtige leven kwijtraken en tot rust komen in de diepe rijkdommen van de honing van God. Sta toe, Heer, houd onze harten gegrond in liefde en oprechtheid. Zegen uw volk overal, Vader. Wanneer we deze plaats verlaten, mogen we gaan in de naam van de Heer Jezus en spreken hetgeen recht is, hetgeen waar is, hetgeen goed is. Mogen we schuwen hetgeen verkeerd is, Heer. Wanneer een man tot ons begint te liegen, mogen we hem snel de rug toekeren. Onze rug keren naar alle vuile, smerige grappen en dingen van de wereld. Slechts onze rug toekeren en wegwandelen. Help ons, dierbare God, vorm ons, maak ons, verbreek ons en maak ons naar het beeld van zonen en dochters van God. Zodat we mogen handelen door de kracht van de Heilige Geest. We dragen onszelf aan u op, met onze handen in die van de ander, in de naam van Jezus Christus. Amen. Laat ons gaan staan, broeder Noah.